Collega's, de sessie sociale zaken ga ik nu openen. Even, mag uit de nood willen hoor, maar u zit de heer Nedersticht hier zaken uitdelen. Hij is vader geworden van Puk, waarmee wij hem natuurlijk van harte geluk wensen. En nee, hij zit niet op de publieke tribune, maar voor degenen die hem kennen, Frits Verhagen is opa geworden van Joshua. Maar nu gaan we echt beginnen. Ik heb even gekeken wat ik zal doen met dit onderwerp, of ik het ga opknippen in subdelen. Maar ik heb zo links en rechts even het oor te luisteren gelegd. Men heeft het als een geheel voorbereid. Ik heb ook begrepen dat dat ook voor het college geldt. Dus we gaan gewoon het hele onderwerp, alle zaken die hier staan, aan de orde stellen. Dus de nota mantelzorgondersteuning en respijtzorg. De nota bestedingsplan AWBZ, pakketmaatregel, fase 2. En advies WMO-raad over de nota's met een hele lange naam. Mij wordt gevraagd vanwege de techniek of ik even wil noteren wie er woordvoerders zijn van de fracties, zodat daar straks nette naambordjes bij komen. Dat is eventjes, ik zie daar meneer Klabbers van het CDA, ik zie daar meneer Van Bellen van D66, VVD heeft geen woordvoerder.
Nou, ik zit er toch, voorzitter. En ook nog als enige. Dus ik denk dat ik het woord ga voeren. Ben ik bang voor.
Nou, meneer Jonkhout, dan noteer ik u gewoon ook. Dan zie ik mevrouw Wensink van de HAP. En voor de ChristenUnie SGP de heer Den Butter. En mevrouw De Rooij van de Partij van de Arbeid, meneer Van Dijk van de HAP,
wat weten we, nee, wat wij niet weten?
HAP reken je niet rijk, meneer Van Dijk van Forza, GroenLinks, mevrouw Berk. En wellicht de heer Beuzenberg van Sociaal Recht Haarlemmermeer. Dan zijn ze allemaal. En mevrouw De Haan van Trots op Nederland. Oké. Nou, dan kan daar rustig aan de bordjes worden gewerkt. Zullen we het dan ook maar in deze volgorde gaan doen? Oké, meneer Klabbers, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons liggen de nota mantelzorg en de nota pakketmaatregel AWBZ. Beide onderwerpen die onze fractie na aan het hart ligt. Onderwerpen waarop de lokale overheid kan bewijzen dat het daadwerkelijk een schild vormt voor de kwetsbaren en een helpende hand biedt waar dit nodig is. En waar in onze visie eerste zelfredzaamheid en eigen omgeving ingeschakeld worden, alvorens men komt aankloppen bij een loket. Indien de eerste twee niet toerekend zijn, vinden wij de hulp vanuit de overheid gerechtvaardiger. Dan is het zaak maatwerk te bieden en samen, burger en overheid, op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossing daarbij. Allereerst de nota mantelzorg. Wij delen de probleemanalyse zoals deze geschetst wordt in de nota. Naasten die elkaar in liefde verzorgen, geven betekenis in elkaars leven. Wij vinden dat deze zorg van grote en onvervangbare waarde is en daarom ondersteunen wij de gedachte dat de overheid af en toe bijspringt, zodat de mantelzorger even op adem kan komen. Het investeren in professionele hulp, zodat de mantelzorger een dagje vrij heeft, vinden wij daarom ook een heel waardevol initiatief. En wij steunen de portefeuillehouder in zijn aanpak in deze. Ook prijzen wij de gedachte om dit aanbod diverser en breder te maken. Zoals bijvoorbeeld het aanbod nu vanuit de zorgboerderij dat daarbij is gekomen. Complimenten daarvoor. Vanuit onze ervaring weten wij dat nog lang niet alle mantelzorgers van deze mogelijkheid op de hoogte zijn. In de nota spreekt men over 11% verhalen middels die één vorm van mantelzorg doen. En daarbij wordt tevens aangegeven dat een derde aangeeft uit het onderzoek overbelast te zijn of tamelijk overbelast. Daarom willen wij graag een klemmend beroep doen om dit zo breed mogelijk te verspreiden. Kan de portefeuillehouder aangeven welke inspanningen hij hiervoor in petto heeft? Op welke manier wil de gemeente deze mogelijkheden bij de doelgroep bekendmaken? Wat ons betreft graag regelmatige publicaties over dit thema, zodat de betrokkenen ruimschoots de kans krijgen om zich hiervoor aan te melden. Ook waarderen wij de aandacht, zoals in de nota staat vermeld, voor de huisbezoeken hiervoor. Voorzitter, ik ga over naar de pakketmaatregel ABBZ. Dit is wat het CDA betreft een pittige opdracht voor gemeenten te noemen. Als wij het goed begrepen hebben, is het namelijk vanwege de privacy verboden om de personen die nu in beeld zijn bij het CIZ, het Centraal Indicatieorgaan voor de Zorg, door te geven aan de gemeente. Waardoor dus de gemeente een taak erbij krijgt voor deze doelgroep, zonder dat men precies weet waarover en over hoeveel mensen dit gaat. Dit vinden wij een zorgwekkende gang van zaken. En daarom willen wij de portefeuillehouder vragen hoe hij hier zelf tegenaan kijkt. Hoe valt dit probleem te tackelen, meneer de portefeuillehouder? Voorzitter, bij deze overheveling gaat het om mensen met licht regieverlies. Dit klinkt licht, maar is vaak zwaar voor betrokkenen en zijn of haar omgeving te noemen. Informatievoorziening over waar mensen aanspraak op kunnen maken en bij wie ze daarvoor terechtkomen is daarom een belangrijk thema. En de CDA-fractie vindt dat de portefeuillehouder daarin een goede start heeft gemaakt. Ook de genoemde verschuiving van individuele trajecten naar collectieve arrangementen is een goede lijn wat het CDA betreft. Juist daar zitten wat ons betreft de besparingskansen. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Kan de portefeuillehouder inschatten op welke termijn wij hiervan de vruchten gaan plukken? Wij begrijpen dat het een lastig proces is en wat tijd nodig heeft om vorm te krijgen. En daarom horen we graag hoe de portefeuillehouder hier zelf tegenaan kijkt. Kunnen wij hier als raad nog iets in betekenen? Voor ik ga afronden, voorzitter, nog iets over de financiën en de WMO-raad. De CDA-fractie is verheugd dat de raad in zaken de pakketmaatregel extra middelen heeft toegewezen. Zodat deze nu op een goede manier, passend bij de doelgroep, aangewend kunnen worden. Mochten er echter onverwachte tegenvallers zich voordoen, dan worden wij hiervan graag tijdig op de hoogte gesteld. Zo kunnen we tijdens de voor- of najaarsnota wederom een integrale afweging maken en bezien of er nog additionele middelen noodzakelijk zijn. Tot slot nog iets over de WMO-raad. Goed dat de portefeuillehouder deze heeft betrokken in beide processen en een inbreng zoveel mogelijk heeft willen meenemen. Dat waarderen wij. Net als de WMO-raad zien wij kansen om de huisartsen meer bij dit terrein te betrekken. We lezen dat er in 2012 een bijeenkomst voor hen wordt georganiseerd. Onze laatste vraag is dan ook of de portefeuillehouder de kans hierin kan toelichten. Dank u wel, tot zover mijn eerste termijn.
Dank u, meneer Klappers. Mevrouw Berk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Ik wil dit debat wederom beginnen met het uitspreken van waardering voor de mensen die juist deze zware taak, mantelzorg, op zich nemen. Uit regel niet uit vrije wil, maar vaak gewoon omdat het hun overkomt. En het is het grootste belang dat je kijkt waar je juist deze mensen kunt helpen. Soms hebben ze een steuntje in de rug nodig. Soms moet je gewoon echt dingen van ze overnemen. Maar dat is nou juist vaak niet wat de mensen willen. Juist deze mensen die het op zich genomen hebben om andere mensen te helpen, willen graag zelf kunnen bepalen wat ze aan hulp nodig hebben. De nota die voor ons ligt, daar zijn wij op zich heel blij mee. GroenLinks heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor de mantelzorg. En we zijn blij dat dit ook weer opnieuw de aandacht krijgt die het verdient. Maar we zijn nog een klein beetje dubbel of dit stuk nu echt uitgaat van hetgeen wat de mantelzorg zelf willen. Of we toch niet nog te veel uitgaan van een standaard oplossing. Ook dat proef ik een klein beetje in de ABBZ terug. Ik wil daarbij inhaken op wat het CDA zei. Van individuele trajecten naar collectieve trajecten vinden wij een goede zaak. Maar wij denken juist dat heel veel mensen vanuit een PGB-budget juist precies die zorg inkopen die degene waarvoor zij zorgen juist nodig heeft. En doordat ze dat heel specifiek op dat punt pakken, is het vaak goedkoper dan dat je een compleet pakket collectief afneemt. Sommige mensen hebben gewoon behoefte aan dat er iedere dag even een uur iemand langskomt om te kijken of het goed gaat. En die zorg, die vaak uitgevoerd wordt door kleine zelfstandigen, door ZZP'ers, die ingehuurd worden door mensen via een PGB-budget, die groep missen wij helemaal in dit stuk. Wij vinden het ontzettend goed dat u een inkoop doet voor individuele dagbesteding. Want juist die lichte regieverlies, dat maakt dat mensen heel snel aftakelen en heel snel anders zwaardere zorg nodig hebben. Maar hoe zit het met die groep die met een kleine begeleiding, vaak dus vanuit het PGB-budget, kans ziet om zelfstandig te blijven wonen. Die groep missen wij in uw stuk. Wij zouden graag willen dat daar aandacht voor komt en dat daar ook naar gekeken wordt hoe we die mensen kunnen bereiken. Want deze mensen zijn vaak dus niet bekend bij de grote instellingen. Dan, wat wij nog een beetje missen is eigenlijk welke mantelzorgers er precies om de respijtzorg vragen. En welke andere vragen ze stellen. En zijn we tevreden met het aantal mantelzorgers wat nu bekend is? Er is duidelijk een uitbreiding, er is ook een duidelijke behoefte. Maar gaan wij voldoende in op de wensen van de mantelzorg zelf? Wij zouden graag zien dat er beter wordt of samengewerkt wordt met ook NGO's als bijvoorbeeld Zonnebloem en het Rode Kruis. Deze missen we eigenlijk in dit stuk, terwijl dat toch juist de organisaties zijn die veel kennis hebben en veel ervaring met vrijwilligerswerk. En die synergie door de samenwerking daarmee zou juist tot goede resultaten voor de gemeente kunnen leiden. Ook juist bij het uitblazen. Want juist de Zonnebloem en de Rode Kruis nemen dit vaak op zich door mensen mee te nemen, waardoor de mantelzorgers thuis weer even lucht krijgen. En met alle informatie die zij hebben en die de gemeente heeft, moet het mogelijk zijn om daar toch meer resultaten uit te halen. Dan wat betreft het stuk van de AWBZ. In verband met communicatie. Heel goed dat u samen gaat werken met de huisarts, dat u daar duidelijk voorlichting aan geeft. Maar ook daar missen wij een groep die de mensen eigenlijk heel makkelijk bereikt. Heeft u ook gedacht om bijvoorbeeld de pastoraal werkers te benaderen? De kerken, Humanitas, de dak- en thuislozenopvang. Dat zijn allemaal organisaties die juist, denk ik, de groep die wij niet zo snel zien, heel goed in beeld heeft. En ik zou u willen vragen om die ook heel nadrukkelijk te gaan betrekken bij dit traject. En dan denk ik dat wij hier in de Haarlemmermeer goed op weg zijn. Destijds bij de verkiezingen heeft GroenLinks ook als een van haar belangrijkste punten aangegeven dat wij graag willen dat we in deze relatief rijke gemeente kans zien om de zorg die bij de AWBZ niet meer geboden wordt op een andere manier te bieden aan onze inwoners. En wij denken dat met deze twee notas wij daar een heel goed eind op weg zijn. En daar wilde ik het voor de eerste termijn bij laten.
Dank u wel, mevrouw Berk. Meneer Van Dijk van, ik zeg het maar met nadruk, Forza halen we weer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat heeft u goed uitgesproken. Voorzitter, in veel culturen is mantelzorg de gewoonste zaak van de wereld. Het is in andere culturen gebruikelijk dat een familie haar verantwoordelijkheid neemt en de zorgtaken voor een ziek of een oud familielid onderling verdeelt. Het is eigenlijk net als de zorg voor je eigen kinderen. De gewoonste zaak van de wereld. Met de komst van de verzorgingsstaat decennia geleden heeft de overheid veel van deze taken op zich genomen en dit is nu onbetaalbaar geworden. We gaan nu terug. We gaan nu van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. We zien terugtrekkende professionals. De burger wordt klant die zelf initiatieven en de regie moet gaan nemen. Dit vraagt niet alleen een andere grondhouding van de overheid, maar ook vooral van de burger. En met deze nota zijn we goed op weg. Alleen zijn we er nog niet. Als eerste valt op dat veel organisaties in onze gemeente betrokken zijn bij de mantelzorg. Dat maakt het voor de mantelzorger allemaal niet overzichtelijker. Daarnaast missen we de integrale benadering vanuit andere domeinen. In dit geval bijvoorbeeld de reguliere gezondheidszorg of de geestelijke gezondheidszorg. De verbindingen zijn wat ons betreft nog te onduidelijk, terwijl in onze optiek het juist nodig is dat er een goede samenwerking is tussen mantelzorger en de betrokken professional. Voorzitter, onze fractie vindt het jammer dat de mantelzorg in zijn algemeenheid nogal negatief wordt benaderd in de nota, alsof het een probleem zou zijn, een zware opgave voor familieleden waar ze niet op zitten te wachten en dat de overheid met oplossingen moet komen. Wij ontkennen niet dat de zorg...
Moet u even onderbreken, meneer Van Dijk, voor mevrouw Berk.
Dank u, voorzitter. Sorry, meneer Van Dijk, dat ben ik helemaal niet met u eens. Ik vind dat deze nota heel goed ingaat op het feit dat mantelzorg een zware belasting kan zijn. Maar ik vind dat het begrip en de personen mantelzorgers absoluut niet negatief benaderd wordt. En ik vind dat heel jammer dat u dat zo neerzet. En bent u het niet met me eens dat het juist goed is dat we in deze nota onderkennen dat het voor sommige mensen een zware belasting is, maar dat ze desalniettemin met heel veel plezier kunnen doen?
Meneer Van Dijk.
Ja, voorzitter, maar dat zeg ik ook. Dat begrijpen wij ook, dat er soms situaties zijn dat mensen overvraagd worden. Maar overigens, in zijn algemeenheid is mantelzorg helemaal geen probleem. Dat is op zich, mensen doen dat graag, mensen doen dat met liefde. En daar waar het een probleem is, daar moet je een oplossing voor vinden. Daar zijn we mee eens. Maar het gaat voornamelijk, het wordt in de nota wordt het voornamelijk geproblematiseerd, vinden wij.
Mevrouw Wensink.
Even een korte opmerking. Het ging dus niet om het probleem van de mantelzorgers, maar het ging om het probleem van de respijtzorg. De mantelzorgers worden overbelast, de respijtzorg, die misten we. En ik moet zeggen, die staat in deze noten goed beschreven, dat we daarmee op de goede weg zijn. En daar ging het ons om.
Een interruptie moet altijd eindigen in een vraag, mevrouw Wensink.
Vindt u ook niet?
Ja, maar dat vind ik ook wel.
Maar goed, meneer Van Dijk.
Ik ga verder met mijn betoog. Even kijken, wij ontkennen niet...
Helaas, ik moet ook nog even... Meneer Beuzenberg wil ook nog aan het interroperen.
Ja, dank u. Ik zou toch aan mevrouw Wensink willen vragen of ze die nota dan gelezen heeft. Want er staat in... Ongeveer 11% van de inwoners van de Haarlemmermeer boven de 18 jaar verricht mantelzorg. 36% van deze mantelzorg geeft aan tamelijk overbelast te zijn. Dus het wordt wel degelijk genoemd in die...
Wat is uw vraag, meneer Beuzenberg?
Ik vraag aan mevrouw Wensink of ze dat gelezen heeft.
Mevrouw Wensink, heeft u het gelezen?
Uiteraard heb ik dat gelezen, maar het feit dat ze overbelast zijn wil nog niet zeggen dat dat een probleem is voor hunzelf of voor de gemeente. Nee, het is niet een probleem. Ze melden het alleen dat het wel handig zou zijn als er af en toe eens iemand anders die zorg overneemt en dan willen we graag die respijtzorg.
Meneer Beuzenberg, mevrouw Wensink, u krijgt allebei ook nog een eerste termijn. Ik zou dus meneer Van Dijk willen vragen zijn verhaal te vervolgen.
Ja, dank u voorzitter. Wij ontkennen ook niet dat de zorg voor een ziek familielid zwaar kan zijn voor één persoon. Daarom zouden wij graag van de wethouder willen horen wat hij van ons idee vindt om rondom een zorgvrager ook een eigen krachtconferentie op te zetten. Om de hele familie en het netwerk in beweging te krijgen. Dit is wat ons betreft de allerbeste respijtzorg. Gedeelde zorg vanuit het eigen netwerk in samenwerking met professionals.
Mevrouw de Rooij.
Nou, meneer Van Dijk, ik vind dat een hele goede suggestie. Waar het niet dat hij al op de nota mantelzorg en respijtzorg op bladzijde 12 gewoon letterlijk staat.
En uw vraag?
En mijn vraag is, heeft u dat gelezen? En kunt u maar. En dan heb ik nog een politiek kritische vraag. Kunt u maar uitleggen waarom u, als u het gelezen heeft, dan toch dit eigen feestje wil gaan vieren?
Meneer Van Dijk.
Nou, ik ga het straks even teruglezen, maar ik heb dat er niet zo uit opgemaakt. En als ik het dan heb over een eigen krachtconferentie, dan is dat de conferentie rondom een zorgvrager waarbij en professionals en familie, de hele familie, in die mogelijk betrokken gaat worden. Maar ik ga straks graag nog even terugkijken en dit feestje, dat hoef ik niet per se te vieren hoor. Het gaat mij erom dat mensen geholpen worden en dat er goede ondersteuning gaat komen. Maar goed, dat was het antwoord op deze vraag, dus ga ik weer verder.
U gaat weer verder. Ja. Ik zat net even te kijken hoeveel tijd u nog had.
Maar goed, dat gaat niet van mijn tijd af, dit voorzitter. Dat zijn allemaal vragen.
Nee, het wordt goed geregistreerd hoor. Maakt u maar geen zorgen.
Okay. Met betrekking tot allochtone mantelzorgers willen wij het volgende zeggen. Wij vinden het onderzoek van Forum, waarin in de nota aan wordt gerefereerd, waaruit zou blijken dat allochtone mantelzorgers een verhoogd risico lopen om overbelast te raken, volledig uit de lucht gegrepen. Juist families met een allochtone achtergrond zijn onbekend met de term mantelzorg, omdat het zorgen voor een ziek of een oud familielid als de gewoonste zaak van de wereld wordt gezien. Wij vinden daarom ook dat de overheid zich daar niet al te veel mee moet bemoeien. Specifiek zou moeten bemoeien. Het hele project Zorgambassadeurs voor allochtonen kan wat ons betreft opgeheven worden. En mantelzorgers met een allochtone achtergrond hebben nog voldoende mogelijkheden op ondersteuning, mocht men daar behoefte aan hebben. Daarnaast vinden wij...
Is die zin wel lang genoeg geweest, want mevrouw de Rooij zat al een hele tijd te hengelen. Ga uw gang, mevrouw de Rooij.
Hengelen. Ja. Nou, ik stak gewoon keurig niks mijn vinger op.
Maar ik laat hem even zijn zin afmaken.
Ik begrijp het.
Ja, zulke zinnen.
Ja, ik ben toch wel een beetje... Ik schrik wel een beetje van de reactie dat u zegt dat het onderzoek van Forum uit de lucht gegrepen is. Want volgens mij is Forum een redelijk goede organisatie als het gaat over onderzoek. Opmerking dat allochtone mantelzorgers over het algemeen helemaal niet overbelast zijn omdat ze gebruik kunnen maken van familie. Naar mijn idee is dat in elk geval niet in onderzoeken duidelijk naar voren gekomen. En anders zou ik graag van u horen waar u dat vandaan heeft. En bent u het met mij eens beste meneer Van Dijk, dat ook allochtone mantelzorgers, zelfs al beschouwen ze het als een veel natuurlijkere taak dan mogelijke andere groepen, nog steeds overbelast kunnen zijn, omdat zij toch heel veel zorg moeten verlenen en daardoor een aantal dingen niet kunnen doen die een heleboel andere mensen wel zouden kunnen doen. Het is natuurlijk een hele rare suggestie dat omdat, hè, en dat zegt u, hè, dat zeg ik niet, maar dat u zegt dat mantelzorg in allochtone culturen meer voortkomt, dat de overbelastheid daarmee niet bestaat. Ik ben er echt verbaasd over.
Oh, meneer Van Bellen, D66.
Ja, dank u wel. Ik wil ook nog reageren op hetzelfde punt. Ik had eigenlijk verwacht dat Voortzij blij was met dit stukje. Denkt u niet dat het juist goed is dat gekeken wordt naar welke culturele achtergrond positief of negatief kan bijdragen bij de behoefte aan een extra zorg of geen extra zorg? Is het niet goed om juist te kijken in welke of daadwerkelijk apart gericht maatwerk geleverd kan worden, ook als het toevallig een andere groep betreft?
Mevrouw De Haan, trots.
Ja, voorzitter, ik zou heel graag van de heer Van Dijk willen weten of hij het niet met ons eens is dat het niet gaat om dat de overheid zich bemoeit met de mantelzorgers, maar meer als de mantelzorger overwerkt of wat voor vorm dan ook dreigt te geraken, dat we juist in staat zijn om dan een respijtzorg aan te bieden. En daar gaat het toch in dit stuk ook voornamelijk om. En om nou te zeggen, bouwt weg van overheid moet zich er niet mee bemoeien, vind ik wel erg strak.
Meneer Beuzenberg, sociaal rechts.
Dank u, voorzitter. Ja, ik wil toch ook een vraag stellen aan meneer Van Dijk. Want wat is nou het verschil tussen allochtoon en autochtoon als het om mantelzorg gaat? Ja, dat moet ik aan de wethouder vragen. Ik vraag het aan u. U snijdt het aan. En ik vind dat u een beetje te veel de nadruk legt op allochtone mensen. Met oog op die mantelzorg of het helpen van families. En ik ken heel veel allochtone families. Ik ken ook heel veel autochtone families. En als daar hulp nodig is, in mijn omgeving dan nodig is, dan doen ze het. Dus ik begrijp het niet. Ik begrijp uw suggestie niet.
Nou, ik ga proberen. Wel aan meneer Van Dijk, er zijn een aantal vragen aan u gesteld.
Ja, ik heb voldoende spreektijd. Wat ik hiermee wil zeggen is dat je niet aanbod of vraag moet formuleren op basis van etniciteit, maar op basis van vraag. Ik vind dat je als je de groep allochtonen gaat nemen, waarom neem je dan ook niet de groep woonwagenbewoners? Die hebben ook een hele eigen culturele achtergrond die vaak anders is dan de achtergrond van een autochtone Nederlander. Zelfs mensen uit Limburg of Friesland hebben een andere culturele achtergrond. Waarom ga je voor deze specifieke groep wel een vorm bedenken waarvan ik nog steeds zeg, mensen uit andere culturen, voor hen is het heel normaal om voor hun ouders of voor familie te zorgen, net zoals dat het voor ons normaal is om voor kinderen te zorgen. Wij gaan ook niet zeggen, we gaan respijtzorg inzetten voor mensen die voor kinderen zorgen en daardoor overbelast raken. Omdat we dat als de normaalste zaak van de wereld zien, het zorgen voor kinderen. En het zorgen voor kinderen, en nogmaals ook voor mevrouw De Rooij.
Voorzitter, ik wil graag even interroberen.
Voorzitter, bepaalt wie er aan het woord is. En niet mevrouw De Rooij.
Ik heb al twee handen gezien. U mag nu weer uw zin afmaken en daarna krijgt u twee interrupties.
Ja, prima. Dank u wel, voorzitter. Het gaat mij erom, ik ben geen wetenschapper, dus ga mij niet vragen over onderzoek. Ik ben een politicus, ik neem een standpunt in. En daar zult u het mee moeten doen. Maar het mag algemeen bekend zijn dat in andere culturen het veel normaler is dat mensen voor elkaar zorgen. Net zoals dat het voor ons normaal is om voor kinderen te zorgen. Nee, daar kunt u het niet mee eens zijn, mevrouw De Rooij. Dat is dan jammer voor u. Punt.
U hebt uw punt gemaakt, meneer Van Dijk. Eerst meneer Van Bellen en dan mevrouw De Rooij.
Even heel kort.
Denkt u er allebei wel om dat het van uw eerste termijn afgaat?
Denkt u niet dat het goed is dat als iemand overbelast raakt, willekeurig vanuit welke etnische achtergrond, dat daar respijtzorg voor moet zijn, dat er aandacht voor moet zijn?
Mevrouw De Rooij.
Ja.
Als u onderzoeken aanhaalt en u zegt vervolgens dat u politicus bent, dan is de conclusie dat u een feitenvrij of een fact-free politics beleid is overduidelijk. Dat is niet waarop deze nota gebaseerd is. Dat is volgens mij ook niet op de manier waarop wij met elkaar debatteren. Volgens mij is uit deze nota heel duidelijk dat wij op zoek gaan naar doelgroepen die mogelijk overbelast zijn. Een van die doelgroepen die hier specifiek benoemd wordt, is allochtone mantelzorgers. Vlak daarboven wordt boven iets gezegd over jonge mantelzorgers. Er wordt over heel specifieke doelgroepen nagedacht. En het zorgen voor een gehandicapt kind wordt ook beschouwd als mantelzorg. En ondanks dat iedereen dat met veel liefde doet, kunnen een aantal mensen daar toch overbelast voor door raken. En dan hebben we juist net zo'n fantastische nota die zegt, met uw kind kunt u ergens naartoe. En dat geldt net zo goed met uw demente vader kunt u ergens naartoe. Of met uw gehandicapte partner kunt u ergens naartoe. En volgens mij gaat het daarom, en ik vind het echt heel, en het, nou ja, goed, u hoort het aan mijn stem, ik vind het echt heel fout dat u nu één doelgroep gaat gebruiken om uw punt te maken. Terwijl volgens mij het doen van doelgroepen en het raken van doelgroepen ervoor zorgt dat iedereen in deze gemeente de mogelijkheid krijgt om overbelasting door mantelzorg te laten voorkomen. Bent u het met mij eens, beste meneer Van Dijk?
Meneer Van Dijk.
Nee, mevrouw.
Beste.
Nee, mevrouw de Rooij, ik vind het grote, grote lariekoek wat u loopt te vertellen. Je moet niet mensen gaan scheiden in allochtonen en autochtonen. Het gaat om zorgvragers, het gaat om mantelzorgers. Er zijn zoveel verschillende culturen, achtergronden. Je moet niet op basis van etniciteit je aanbod gaan creëren, maar op basis van vragen. En of dat je nou autochtoon bent of allochtoon bent, dat moet geen verschil uitmaken. Geen onderscheid in rassen, in geloven. Gewoon, het gaat om mensen met zorgvragen. En laten we,
meneer Van Dijk,
laten we daar gaan op baseren. Nou ja.
Ja, maar het is duidelijk genoeg wat u bedoelt. Meneer Jonkhout.
Ja, voorzitter, dank u wel. Mag heel even voor mezelf even om een beeld te vormen. Want als het woord allochtoon valt, dan schieten sommige mensen in de vlekken. Dus een vraag aan meneer Van Dijk. Allochtone mantelzorgers hebben dezelfde problemen als autochtone mantelzorgers. Geen verschil maken in benadering. Is dat wat u bedoelt?
Meneer Van Dijk.
Ik ben toch blij dat het er iemand is in deze zaal die het begrijpt. Ja.
Oké, mevrouw de Rooij.
Maar deelt u dan niet de mening dat het in sommige gevallen moeilijker is om bepaalde groepen en bepaalde doelgroepen te bereiken en dat daarom de gemeente zegt, wij gaan ons best doen om ook die groepen te bereiken en niet de mensen die hun weg al heel makkelijk weten te vinden. En dat is volgens mij de plek waarom zorgambassadeurs hun werk doen, om die doelgroepen te bereiken. Omdat er namelijk een onuitgesproken vraag is, dat blijkt zeker bij mantelzorg. En dat is daarom dus ook de reden waarom u dus zegt, we hebben een aantal doelgroepen, omdat die doelgroepen op verschillende manieren bereikt moeten worden.
Meneer Beuzenberg.
Dank u, voorzitter. Nou, meneer Van Dijk, ik begreep het wel degelijk. En wat de VVD ook, meneer Jonkhout ook zegt, ben ik het ook volkomen met u mee eens. Met u ook. Maar was het niet een klein beetje de bedoeling om een aparte groep opzij te zetten van Forza? Want zo kwam het namelijk bij mij over. En ik weet dat u ook sociaal in elkaar zit, maar als het om allochtonen gaat, dan bent u toch wel erg fel, vind ik, in uw benadering, hoor.
Meneer Van Dijk, u gaat hier nog even kort op in en dan vervolgt u uw betoog.
Het is niet mijn felheid, ik vertel gewoon wat ik ervan vind. En ik zeg juist, maak dan geen onderscheid tussen autochtonen en allochtonen. Dat zeg ik, maar het zijn andere partijen die meteen in een soort Pavlov-reflex schieten. En meteen als een tijger erop afspringen. Dus,
mevrouw de Rooij.
Het is niet om een groep weg te zetten.
Nee, sorry hoor, als u gaat roepen dat dit een Pavlov-effect is. Ik heb heel duidelijk gezegd dat het gaat over het bereiken van alle doelgroepen in de Haarlemmermeer. Waarbij je dus een onderscheid maakt, onder andere naar etniciteit, maar ook naar leeftijd. Omdat jonge mantelzorgers bereik je ook niet met een WMO-loket. Daar moet je dus een café voor organiseren of iets anders. En daar gaat het om, namelijk dat iedereen in onze gemeente, en wat dat betreft zijn we het met elkaar eens, iedereen in onze gemeente op een goede manier mantelzorg kan verlenen. Maar wij zeggen dus heel duidelijk dat je voor sommige doelgroepen andere wegen moet bewandelen dan voor andere doelgroepen. En ik vind het heel vervelend dat u vervolgens nu gaat doen alsof dit een Pavlov-reactie is. U zegt heel duidelijk dat u het niet nodig vindt om voor allochtone mantelzorgers een aparte doelgroepbenadering te kiezen. En wij zeggen dat dat heel zinvol is.
Nou, u bent overigens nu bijna door uw spreektijd heen. Meneer Van Dijk.
Maar ja, een korte reactie hierop. Ik denk uiteindelijk misschien wel dat we hetzelfde bedoelen. Iedereen moet gewoon hetzelfde recht hebben. En als ik mijn betoog af kan maken, is dat ik met een voorstel wilde komen om de zorgambassadeurs breder in te zetten dan alleen maar de allochtone doelgroep. Dus voor iedereen mogelijk te maken, zodat ze eventueel ook een rol kunnen spelen bij het opzetten van een eigen krachtconferentie. Nou ja, daar wil ik het nu even bij laten deze ronde, want anders...
Dank u wel, meneer Van Dijk. Het woord is aan de heer Van Bellen van D66.
Dank u wel. Leuk dat ik op basis van interruptie ook daadwerkelijk meteen eerst volgend het woord krijg. Even kijken waar ik ga beginnen ondertussen. Want er is al heel veel gezegd. Laat ik beginnen met wat ook door anderen is gezegd, maar wat ik ook echt wel wil benadrukken, is dat de aandacht voor mantelzorg een erg goede zaak is. De zelfredzaamheid van mensen stimuleren en ze daarbij helpen om in hun eigen omgeving de zorg die nodig is ook te geven, is gewoon heel erg belangrijk. Dat is de WMO-gedachte, maar dat is zeker ook een gedachte die D66 onderschrijft. Ga uit van wat mensen zelf kunnen, ga uit van hun eigen kracht. Dan is het wel inderdaad absoluut van belang om in de gaten te houden dat de mensen die die zorg leveren niet overbelast raken. En daardoor de aandacht voor de respijtzorg zijn we heel erg blij mee. Door de WMO-raad werd aangegeven dat het niet de bedoeling is dat er echt wel aandacht voor moet zijn dat de kwaliteit van de respijtzorg goed genoeg is, dat het misschien juist eigenlijk al te professioneel zou moeten zijn. Ik snap de gedachte daarachter, maar ik wil wel benadrukken dat ook de mantelzorg zelf niet direct vrijwillig, maar wel een type zorg is wat niet door professionals gedaan is. Dus als je hetzelfde niveau van zorg wil kunnen halen, hoef je niet per se professionals in te zetten. Wel is het van belang dat zowel die mantelzorger als die respijtzorger zo'n hoog mogelijke ondersteuning krijgt om kennis op te krijgen van de zorg die levert. Zodat degene die daadwerkelijk die zorg nodig heeft, zo goed mogelijke zorg krijgt. Wat dat betreft even het stuk voor de mantelzorg. Dan de koppeling met de AWBZ, dat is een hele logische natuurlijk. De belangrijkste vraag die wij bij de AWBZ nog steeds zien, en dat is ook door anderen al aangegeven, is hoe bereik je die mensen die niet zelf vragen naar hulp, maar wel hulp nodig hebben. En juist omdat het CIZ mensen wel afwijst, maar vervolgens niet aan ons mag doorgeven dat ze afgewezen zijn en dat ze misschien dus wel zorg zouden moeten hebben. Vroeg ik me af of de portefeuillehouder zicht heeft in welke mate het CIZ voorlichting geeft aan degene die nu met het veranderde regelgeving afgevallen zijn. In welke mate worden die vanuit het CIZ dan niet één op één overgedragen naar ons, maar wel begeleid met informatie om alsnog bij ons aan te kunnen kloppen. Dan wordt er in het stuk ook nog iets gezegd over de afwijzing door het CIZ. En dat daar mogelijk te weinig bezwaar tegen aangetekend wordt. Misschien is het mogelijk om ook daar met behulp van vrijwilligers in te zetten op hulp bij die bezwaarschrift. Want ik kan me voorstellen dat het opstellen van een bezwaarschrift ook niet bepaald het makkelijkste is. En ik zie dat vrijwilligers wel elders voor bijvoorbeeld administratieve taken ingezet wordt. Ik weet niet of het maken van bezwaarschriften daar ook bij onder valt. En dan een punt wat ik echt heel erg goed vind. De serviceverlening bij de loketten. Of dat nou telefonisch, fysiek of via internet is, maakt mij niet zo heel veel uit. Maar het achterhalen van de vraag achter de vraag. Dat is een hele kunst. Ik ben blij dat daarop ingezet wordt. En dan is het ook natuurlijk van groot belang dat de mensen bij dat loket het weten wat er zoal te vinden is. En zodat ze weten wie er ingeschakeld moet worden. Ze hoeven niet in staat te zijn om het op te lossen. Maar ze moeten wel kunnen begeleiden bij het vervolgtraject.
Meneer Den Butter, ChristenUnie, SGP.
Ja, voorzitter. Ik zou graag willen vragen of aan de voorzitter of de heer Van Bellen denkt dat dat nou erg goed geregeld is, of dat de plannen daarvoor nou heel erg goed zijn. Want dat is mij niet helemaal duidelijk in ieder geval.
Meneer Van Bellen.
U mag het ook rechtstreeks aan mij stellen. Ik vind het, want anders moet de voorzitter uw vragen halen. De plannen ervoor zijn heel erg goed. Het is iets... De aandacht
komt er steeds meer voor. Er is steeds meer aandacht voor mantelzorg. Er is steeds meer aandacht voor... De AWBZ is überhaupt nog relatief nieuw. Dus natuurlijk is het nog niet helemaal op het niveau wat we willen. Maar het feit dat er aandacht voor is en dat het steeds verbetert, vinden wij heel erg belangrijk.
Gaat u door?
Nee, gaat u door, maar dat was eigenlijk ook ongeveer waar ik op uitgekomen was volgens mij. De meeste andere is al veelvuldig aan bod geweest.
Dank u wel, dank meneer u wel. Van Bellen. Meneer Den Butter, ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik moest het aan de voorzitter vragen, dat hoort volgens de orde volgens mij. Dus vandaar. Maar goed, ik zal het misschien de volgende keer stiekem tegen de orde in doen. Voorzitter, voor ons liggen twee stukken in het sociale domein. En beide stukken kunnen wat ons betreft van harte op onze instemming rekenen. Al wordt die niet expliciet gevraagd. Wat we erin lezen is een ruim pakket aan maatregelen waarin onze gemeente zich van haar sociale kant laat zien. Een sociale kant, denk ik, die ook heel belangrijk is, zeker als je ziet om welke doelgroepen het gaat. Doelgroepen, en ik hoop dat binnen onze raad wel bekend is, die onze steun van harte verdienen en waar onze fractie daar ook graag het geld voor over heeft. Wat onze insteek is op deze stukken is voornamelijk eigenlijk, en dat is juist waarom ik ook de vraag aan de D66 stelde, is dat de samenhang van de verschillende maatregelen. Want dat is wat ik lees in de stukken en dat is ook wat ik lees in het WMO-advies. In beide gevallen van die samenhang, het lijkt een los pakket maatregelen te zijn. En daar schrikken we toch ook wel een beetje van. Want wij dachten al dat er één loket was. En dan zou je verwachten, van ze hebben een pakket met maatregelen die voor iedere zorgvraag op maat gemaakt voorgesteld wordt. En we begrijpen eigenlijk niet zo goed waarom dat niet heel erg, al heel erg goed werkt. Alhoewel we ook wel mee eens zijn dat het natuurlijk allemaal nieuwe wetgeving is die misschien wat tijd nodig heeft om dat te krijgen. We lezen inderdaad goede plannen. We hopen dat ook snel zal gebeuren. Maar we horen ook graag van de portefeuillehouder van hoe het daarmee staat en of er al veel ontwikkeling is. Daar wilde ik het bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Jonkhout, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie is blij met de activiteiten welke het college onderneemt om mantelzorgers te informeren over de voorzieningen en de ondersteuning welke hen te goede kunnen komen. Het is ook goed dat men de mensen welke mantelzorg verlenen wijst op de respijtzorg, zodat we uitvallen in de toekomst kunnen voorkomen. Alle mantelzorgers bereiken lijkt ons overigens een utopie, omdat er ook mensen zijn welke dit doen zonder een beroep te willen doen op voorzieningen. Wij vermoeden ook dat 11% van de inwoners welke nu bekend zijn als mantelzorger in werkelijkheid nog hoger zal zijn. Neemt niet weg dat al deze mensen onze waardering verdienen.
Even kijken.
Naast het werven van nieuwe mantelzorgers lijkt het ons ook belangrijk om te monitoren hoeveel er daarvan weer afvallen. Zodat we met die informatie weer meer sturing kan worden gegeven. Zodat deze mensen weer langer als mantelzorger werkzaam blijven, laat maar zeggen. Voor het overige steunen wij de maatregelen van de portefeuillehouder. Wat betreft de pakketmaatregel AWBZ begrijpen wij dat het...
Moet u even onderbreken voor meneer Van Dijk, voor de zaak.
Dank u, voorzitter. Een verduidelijkingsvraag. U heeft over het werven van mantelzorgers. Bedoelt u het werven van vrijwilligers voor de respijtzorg of echt het werven van mantelzorgers?
Nee, meneer Van Eyck, voor de respijtzorg. Van de respijtzorg. Fijn dat u nog even vraagt. Ik noem daar geen misverstand over ontstaan. Dank u wel. Wat betreft de pakketmaatregel AWBZ begrijpen wij dat het college door middel van de lopende projecten en op te starten projecten zich voorbereidt op de effecten van de maatregelen. Ik vind het goed dat de eerste lijnzorg een rol gaat spelen in de informatievoorziening, want zoals ik meen, ook al door de WMO-raad aangegeven, ligt het niet voor de hand dat cliënten hiervoor naar het raadhuis gaan. Verder kijken we uit naar de volgende fase, waarin meer gaat worden gekeken naar het maatwerk, zoals ook de WMO-raad aangeeft en wij overigens al deden in ons verkiezingsprogramma. En dan, voorzitter, wil ik iets algemeens zeggen. En uiteraard heeft het wel betrekking op de decentralisatie. Dat je niet denkt van, hey, ik ga een hele andere kant op. Dat is niet zo. De afgelopen weken hebben wij al diverse malen gesproken over de effecten van de decentralisatie. En in de toekomst zullen we dat nog vele malen terecht doen. De VVD is niet blind voor eventuele negatieve gevolgen, maar wij durven ook de positieve kanten te benoemen. Het onderwerp is voor ons zo belangrijk dat we hier regelmatig ook ruggespraak over houden met de fractie in Den Haag, de fractie van de VVD uiteraard. En ik wil eventjes iets aangeven, kunnen we daar allemaal een beetje op voorbereiden. Gezien het belang voor de samenleving zullen wij het onderwerp decentralisatie ook in het Politiek Café gaan houden op 13 februari 2012. Aan speciale gast zal staatssecretaris Paul de Krom aanwezig zijn.
Voorzitter, om het... punt van
mevrouw
orde.
Is dit passend
nee? In een raadsessie om om een aankondiging te doen van een Politiek Café? Ik vind van niet.
Ja. Maar misschien mag ik heel even uitpraten.
Meneer Jonkhout, legt u... U krijgt de vraag om dit uit te leggen.
Ja, ik vind het...
De Jonkhout.
Ordevoorstel, voorzitter. Ook om gewoon via de voorzitter te spreken, netjes te wachten tot je het beurt krijgt en gewoon iemand uit laten praten. Want het wordt nu wel steeds erger hier voor me.
Meneer Jonkhout.
Nou, God, zijn VVD zit er weer op één lijn, merk ik, want daar kan ik wel bij aansluiten. Nee, het is, ik denk wel dat het van belang is en het is absoluut niet om te zeggen, goh, daar gaat de VVD ook eventjes waar. Want wij hebben daar staatssecretaris Paul de Krom voor uitgenodigd en die is graag bereid om met inwoners en betrokkenen in gesprek of debat te treden. En dat lijkt me leuk om
u nou is het wel genoeg te reclame, meneer Jonkhout. Kunt u verder gaan met het onderwerp?
Nee, voorzitter, het leek mij leuk om zo af te sluiten, maar... Ik vergis me wel vaak in het enthousiasme.
Meneer Beuzenberg.
Ik had een vraag aan meneer Jonkhout. Wanneer was de datum ook alweer?
Ik neem aan kranten leest, meneer Beuzenberg, u daar vanzelf achterkomt. Mevrouw Wensink, hap.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, als we de notulen van de vergadering pakketmaatregelen van 7 april bekijken... was het een heel dik pak papier en waar ging het over? Eigenlijk bijna geheel over mantelzorg. Dus we kunnen wel nagaan hoe belangrijk dat is. En we zijn dan ook blij dat deze nota er ligt. Alhoewel met iets vertraging, want toen beloofde de wethouder nog dat hij voor de zomervakantie zou zijn. Maar goed, hij is er. Mijn fractie dringt al jaren aan op goederenspijtzorg. En we hadden dus ook gedacht dat de wethouder buiten... heel veel goede dingen die erin staan, ook met oplossingen kwam. Maar we zijn een beetje teleurgesteld dat er toch nog weer onderzoek gedaan moet worden. En onze vraag is in ieder geval, wanneer gaat u de raad informeren naar dat onderzoek? En moet ik de bladzijde zoeken of kunt u aanvullend behoeftezoeker, spijtzorg onder andere? De spijtzorg kent diverse vormen, dus er moet nog onderzoek gedaan worden. Bladzijde 13. Dat was in ieder geval even een vraag. Wij zouden het ook heel erg op prijs stellen dat u het advies van de WMO-raad op het punt van vraaggericht werken en het niet benoemen van bepaalde groepen, bijvoorbeeld ouders van jong chronische zieke kinderen, ter harte neemt. In de uitwerking van de respijtzorg verwachten we dit terug te zien. Ook de toevoeging, zoals genoemd in het advies met betrekking tot materiële hulp, zien we graag opgenomen in de uitvoeringsafspraken. En we horen graag hoe het college de diverse adviezen van de WMO-raad gaat implementeren. Voor wat betreft de ABBZ kunnen we ook aansluiten op wat mevrouw Berk van GroenLinks zei. Hoe bereik je die mensen nu dat CIZ niet hun adressen mag geven? Nou, inderdaad, pastorale zorg aansluiten, kerken, humanitas. Er zijn inderdaad heel veel mogelijkheden om mensen te vinden die toch die zorg zoeken. Voor zover was het dit even in de eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw de Roo, u hebt nog 1 minuut. U kan hem ook in de tweede termijn gebruiken of voor verdere interrupties.
Nou, daar hoopt u natuurlijk op. Ik krijg natuurlijk op mijn kop van de fractie dat ik zoveel heb geïnterrumpeerd, want we hadden een fantastisch mooie bijdrage. Wat vinden wij van de nota mantelzorg en respijtzorg? Vinden wij een goede nota? Wij zijn blij dat voor verschillende doelgroepen...
Ik moet u nu onderbreken, voor meneer Van Dijk.
Ja, dank u voorzitter. Mevrouw de Roy krijgt wat seconden van mij. Mevrouw de Roy heeft een interruptie in mijn betoog heel duidelijk gemaakt dat mijn voorstel, of ons voorstel voor een eigen krachtconferentie rondom een zorgvrager, dat dat met professionals en familie, dat dat ergens op pagina 12 zou staan in de nota. We hebben dat net gekeken en het staat daar gewoon helemaal niet in. Ik wil eigenlijk vragen of dat de normaalste gang van de zaken is bij de PvdA op dit moment, om op deze manier om te gaan met... met elkaar.
Meneer Van Dijk, letterlijk staat er. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op de eigen kracht van burgers en hun vermogen om zelf in eigen kring problemen op te lossen. Volgende zin. Het in stelling brengen van het eigen netwerk gaat niet altijd vlekkeloos en soms is ondersteuning daarbij nodig. Daarnaast kan ook lotgenotencontact de mantelzorger helpen. En het gaat dus over, soms is ondersteuning daarbij nodig. Nou, volgens mij is dat precies wat een eigen krachtconferentie is. Namelijk ondersteuning om je eigen netwerk in stelling te brengen. En volgens mij is dat precies wat er hier staat. En wij als de Partij van de Arbeid denken wij dat het goed is als mensen gebruik kunnen maken van hun eigen netwerk. Dat is volgens mij ook de start waarmee iedereen rondom mantelzorg zijn ding ingaat. En daarnaast heb je gewoon een aantal voorzieningen nodig die je kunt bieden aan mantelzorgers in onze gemeente. Zodat zij af en toe een middag, een weekendje hun eigen ding kunnen doen. Zodat ze zich weer kunnen opladen om vervolgens de zorg die zij hebben voor iemand waar ze van houden en waar ze zich verantwoordelijk voor voelen verder kunnen oppakken.
Mevrouw De Rooij, meneer Van Dijk had een vraag aan u en ik vond het, meneer Van Dijk, voor u weer het woord te geven, dat mevrouw De Rooij recht heeft om die vraag rustig en kalm te beantwoorden. Volgens mij is ze daar nu mee klaar en nu mag u weer.
Dank u, voorzitter. Dan kent mevrouw De Rooij van de PvdA waarschijnlijk de methodiek van de eigen krachtconferentie niet, want daar heb ik het over en dat is heel wat anders dan wat hier staat. Maar goed, ik zal graag een keer uitleggen wat die methodiek van de eigen krachtconferentie precies inhoudt.
Meneer Beuzenberg.
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag aan meneer Van Dijk. Kunt u dat misschien dan nu even uitleggen?
Dat kan natuurlijk ook in tweede termijn. Ik geef nu gewoon weer het woord aan mevrouw De Rooij.
Ik vind het, hoe zeg je dat, presumptuous. Ik vind het een beetje arrogant dat u zegt dat ik niet weet hoe het zit met eigen krachtconferenties. Toevallig weet ik dat namelijk wel. En ik weet dat echt heel precies. En daarom zie ik in die mooie zin heel duidelijk de inzet die er gaat over het in stelling brengen van je eigen ding. En dat doe je ondersteuning van iemand die verstand heeft van hoe je een eigen krachtconferentie helemaal organiseert. Dus het is een beetje gek dat u suggereert dat ik dat niet weet. Want toevallig weet ik dat wel. Ik weet een aantal dingen niet, maar dit toevallig wel.
Wilt u afronden, mevrouw De Rooij?
Dan ga ik afronden met iets anders richting de heer Jonkhout. 9 mei 2012 organiseert de Partij van de Arbeid een themabijeenkomst over armoede. Wij zullen daar een aantal mensen uit de gemeente Haarlemmermeer vragen om te vertellen hoe het is om weinig geld te hebben om te leven in een gemeente als het onze. En wij nodigen u van harte uit om met uw grote voorman, meneer Rutte, langs te komen om uit de mond van een aantal mensen die in onze gemeente wonen te horen wat het is om in armoede te leven. Dank u wel.
Dank u, mevrouw De Rooij. Meneer Beuzenberg, gaat u ook wat organiseren?
Ik probeer nog één keer van mevrouw De Rooij te horen. Wanneer was het?
Dank u wel, meneer Beuzenberg. 9 mei.
Nou, meneer Beuzenberg, tijd voor uw bijdrage.
Ik zal u wat vertellen, voorzitter. Dank u voor het woord. Ik was eigenlijk iets heel anders van plan, maar ik ga de wethouder in deze moeilijke periode een hart onder de riem steken. En zijn ambtenaren. Het is een hele moeilijke klus, die bezuinigingen. Ga er maar aan staan om iedereen het naar hun zin te maken. Wat ik van deze discussie vind en van dit debat vind, is dat het eigenlijk meer over de politiek gaat, of politieke partijen, standpunten van de politieke partijen. En naar de mening van SRA gaat het hier om mensen die hulp nodig hebben. En SRA zou graag willen dat als de problemen opdoen, dat wij als raad volwassen daarmee omgaan en de wethouder en zijn ambtenaren daar volop insteunen. En daar wou ik het bij laten, voorzitter. Want ik vind het een beetje kinderachtig om iedere keer de partijen van de VVD, van Forza, van de PvdA voor je kiezen te krijgen terwijl het over mantelzorg gaat. Dank u, dat was het.
Dank u wel. Mevrouw De Haan, trots op Nederland.
Zoals gebruikelijk geloof ik weer hekkensluiter. Voorzitter, dank u wel. Over één ding zijn we het denk ik allemaal eens. En dat is dat het zeer schrijnend is dat er juist in deze tak in de gezondheidszorg bezuinigd moet gaan worden. Wij zijn van mening dat ieder mens recht heeft op een volwaardig bestaan. Onze zorg gaat voornamelijk uit naar die mensen die nog niet bekend zijn bij het WMO of het CIZ. En hoe wij die zouden moeten bereiken. Of eigenlijk belangrijker nog, hoe zij ons moeten bereiken. Trots is namelijk van mening dat er op de gemeentelijke website van de Haarlemmermeer nog heel wat verbeteringen zijn in te voeren. In tegenstelling tot wat de heer Van Bellen van D66 ons net vertelde. Het web van de WMO is redelijk ondoorzichtig. En moet duidelijker ofwel eenvoudiger kunnen. Bijvoorbeeld, wanneer je onder het kopje zorg en welzijn kijkt. Bij vrijwilligerswerk en mantelzorg. Staat daar wel voor wie de zorg bedoeld is, maar niet voor wie.
Moet u even onderbreken. Meneer Van Bellen.
Ja, een beetje later reactie, want ik zat even hard na te denken wat ik nou precies had gezegd over de gemeentelijke website. Ik denk dat u bedoelt dat ik heb gezegd dat, dat wij het heel goed vinden dat er veel aandacht is voor goede serviceverlening en het achterhalen van de vraag achter de vraag vanuit het eerste, vanuit het eerste contact. Is dat hetgene waar u naar refereert?
Ja, dat klopt inderdaad.
Oké, okay. Gaat u door, mevrouw Daan.
U zult verbaasd zijn hoeveel mensen niet weten wat een mantelzorger is, zichzelf ook niet zo beschouwen en om die reden ook niet bekend maken als mantelzorger. Laat staan dat men weet wat respijtzorg is en dat men daar een beroep op kan doen. Zo zijn er meer onduidelijkheden te vinden of helemaal niet te vinden. Mijn fractie is van mening wanneer de website wordt aangepast, het daarmee waarschijnlijk ook makkelijker wordt om mensen de juiste hulp te geven en te woord te staan door iemand die ook daadwerkelijk weet waar de hulpvraag om gaat. De Haarlemmermeer is een groeiende gemeente en het is de verwachting dat in onze gemeente het aantal zorg- en hulpbehoevenden dus ook zal toenemen. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat juist in deze tijd van computers mensen daar gewoon goed hun weg op kunnen vinden op een makkelijke manier. Tot slot wilde ik nog zeggen dat het advies wat de WMO-raad over de beide nota's heeft gegeven, dat wij ons daar goed bij kunnen aansluiten en hopen dat het college deze ook over wil nemen, in ieder geval zeker in overweging wil nemen. Dat was het voor zover. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dit is de eerste termijn van de raad. Voordat ik de wethouder het woord geef, wijs ik erop dat de Partij van de Arbeid door zijn spreektijd heen is. En dat Forza nog maar een halve minuut heeft. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder, de heer Bak.
Ik begin met een opmerking die mevrouw De Haan maakte. Die zei, het zou eigenlijk allemaal eenvoudiger moeten kunnen. En u doelde daarbij op de mantelzorgers. Was het allemaal maar zo eenvoudig? Want we moeten dat integreren in dat hele verhaal van wat er te maken, wat er staat te gebeuren, de pakketmaatregelen van de ABBZ. We hebben hier te maken met een uitermate gecompliceerde materie. En neemt u van mij aan, en sommigen van u hebben dat ook gezegd, het ambitieniveau van de gemeente, ja, en ook overigens het ambitieniveau van de raad, laat dat duidelijk zijn, want die steun hebben we altijd wel gekregen, en dat merk je ook, dat ambitieniveau is uitermate hoog. En voor degene die denkt van de complexiteit, dat hebben we nu inmiddels wel bereikt, kan ik vertellen. In 2013, als de echte decentralisatie naar ons afkomt, dan hebben we het niet alleen maar over licht regieverlies, maar over middelzwaar, maar ook heel zwaar regieverlies. Dan krijg je ook de integratie met de jeugdzorg, hè, want dat heeft overlapping met elkaar. Nou, ik kan u zeggen, dan gaat het pas echt complex worden. En daarover zal de Raad in 2012 dan ook informatie ontvangen en notas ontvangen. En daarover gaan we met elkaar in discussie. Voordat ik de vragen ga beantwoorden, ga ik iets zeggen. En iets wat ik graag zou willen. Even een compliment aan meneer Beuzenberg. En dan gaat het me er niet om, ja, dat hij mij alleen maar alle sterkte toe wenste. Want dank daarvoor, dat geldt ook voor de ambtenaren. Maar waar het me wel om gaat is, wij zitten in een ontzettend lastig veranderingstraject. En natuurlijk heeft dat hele politieke aspecten. En dat in het politieke spectrum heb je daar discussie over te voeren. Maar aangezien er een soort, ja, zoals het ook heet, een paradigma shift, en ik hou niet zo vreselijk van dit soort uitdrukkingen, maar het betekent een totale kanteling van de kijk op de werkelijkheid, Kan het niet zo zijn dat het alleen maar iets is wat door ambtenaren van de gemeente Haarlem meer bestuurlijk gedragen door dit college en ook aangevuld door het college, dat dat het verhaal is? Want de raad, u vertegenwoordigers van de gemeenschap, zal erin mee moeten gaan. Want het moet iets van ons allemaal worden. Dit is iets anders dan wat we tot op heden hebben meegemaakt. Wat ik ook graag wil, dat is de komende tijden met u in gesprek gaan. En ik hoop dat u in uw tweede termijn, want u zult leemtes ook gezien hebben, want ik ervaar die leemtes wel, als ik kijk naar de AWBZ-pakketmaatregel die nu voor ons ligt, die kan nog aangevuld worden. Er zijn nog dingen die nog onduidelijk zijn en ik hoop erop dat u als raad ook daar adviezen over geeft en zegt van zo zou je het misschien kunnen doen, om gezamenlijk tot dat resultaat te komen wat recht doet aan de kwaliteit van onze samenleving. Ik ga de vragen beantwoorden en ik doe het gewoon maar op volgorde. Meneer Klabbers die zei, ja, u had een vraag over de privacy. Ik moet u zeggen, dat is een hele lastige. Het is wel zo dat het CIS, dan beantwoord ik meteen ook andere vragen, sinds eind 2010 onmiddellijk doorverwijst naar de gemeente. Dus de mensen die dat willen, komen wel bij de gemeente terecht. Het probleem is dat de mensen die om wat voor reden dan ook, dat kunnen zorgmijders zijn, maar dat kunnen ook zorgvrezers zijn. Ja, mensen die daar enige vrees voor hebben. Dat we die niet op het zicht krijgen. En natuurlijk, u heeft gelijk, is dat een situatie die we liever niet hebben. Want je wil de mensen wel in beeld krijgen. Nou, in ieder geval via het zorgkantoor krijgen we nu wel informatie. Maar die is volstrekt geanonimiseerd. En die wordt geleverd op de viercijferige postcode. Dat geeft meteen kansen. Want wij weten dus in een vrij klein gebied dan wel exact, zonder dat we de namen kennen, wat er speelt. En dan kom ik bij u terecht, want dat is de mogelijkheid van met de kerken contact opnemen, met de huisartsen contact opnemen. Vandaar ook die conferentie ook voor de huisartsen, ja, dat ze weten wat er speelt. Wij hebben die informatie nodig om de mensen te bereiken. En ook, nog dan moet je er heel zorgvuldig mee omgaan, want als mensen niet willen, dan willen ze niet. Maar dan weten we in ieder geval waar de zorgvraag zit. Meneer Klappers die vroeg ook nog, wanneer plukken we, ik zeg het maar even heel populair, want u zei het volgens mij anders, maar wanneer plukken we de vruchten van de collectieve arrangementen? En dat bedoelde u dus, ja, goede producten leveren met minder geld. Ik heb daar geen enkel idee van, moet ik u zeggen. In dat hele groeiproces wat we op dit moment doormaken, moeten al die gegevens, die moeten nog verwerkt worden. Daar moeten we nog zicht op kunnen krijgen. Ja, u zegt ook, kunnen we voor elkaar, de raad en bestuur, iets betekenen? Nou, eigenlijk is dat net de oproep die ik net deed. Dat is, ja, geef informatie. Laten wij heel veel met elkaar uitwisselen. Wij spreken elkaar de komende jaren over dit onderwerp heel veel. Mevrouw Berk zegt, de mantelzorgen, gaan we uit van de wens van de mantelzorgen? Ja, ik denk in de contacten die we hebben met die 11%, want die, laat ik zeggen, nee, met die, wat is het, 2200 mensen die we inmiddels op in beeld gekregen hebben, dat wij daar wel weten en kijken wat de wensen zijn van de mantelzorgers. Maar die mantelzorgers moeten dat ons ook aanleveren. U heeft een vraag over de PGB. Ja, het is op dit moment is het mogelijk om een persoonsgebonden budget om dat aan te vragen. Ja, en na de decentralisatie, waarin alles gekanteld is en alles anders is, ja, zullen we verder bekijken of dat nog mogelijk is. Ik heb enige vrees gelet op de budgetten die verminderd worden en wat we moeten geven, dat het wellicht dan lastig wordt. Maar ik kan u nog geen antwoord geven op de vraag van kunnen we dat doen. Maar we gaan wel bekijken in ieder geval of wij nog de mogelijkheden hebben, een beetje tegen de stroom in zou ik bijna willen zeggen, of het geven van een PGB nog mogelijk is. Ja, u zegt welke mantelzorgers vragen hulp en welke mantelzorgers.
Ik wil u even onderbreken voor mevrouw Berk.
Dank u, voorzitter. Het ging mij niet alleen zozeer om dat wij het PGB moeten voortzetten, maar dat we ons realiseren dat er ook heel veel mensen zijn die via het PGB juist dat lichte regieverlies oplossen. En die mensen hebben vaak wel een AWBZ-indicatie, maar die lossen dat op via het PGB-budget. En die ziet u op dit moment niet. Dus het gaat me niet om dat u dat aanvult. Het gaat mij er vooral om dat we erachter komen dat die mensen dat straks niet meer hebben. Dat die niet nu via de grote instellingen dit regelen. En hoe voorkomen dat die mensen dus straks gewoon met niks zitten, omdat zij niet weten dat zij daarvoor alsnog misschien via de WMO bij u aan kunnen kloppen.
Heer Bak.
Wij proberen, voorzitter, zoveel mogelijk daar voorlichting over te geven. En ik ga er wel van uit dat mensen die een PGB hebben, dat die ook ja, met degene die dat verstrekt en waar ze contact mee hebben, dat ze ook wel geïnformeerd worden over het feit dat die kanteling plaatsvindt. En ik denk mensen die nu een PGB hebben, die dus met die kleine voorzieningen hun eigen leven gewoon lekker op het spoor en op de rails kunnen houden, dat zijn niet de zorgmeiders, dat zijn niet de mensen die de zorg vrezen. Die zien we wel, daar ben ik niet zo bang voor. Ik ben veel meer bang voor die mensen die nu echt buiten de boot aan het vallen zijn, omdat ze geen contact met ons zoeken. Maar ik zie dat mevrouw Berk een vraag heeft.
Ja, dat zag ik ook. Mevrouw Berk.
Maar kunt u dan ook die mensen iets bieden als zij zeggen van ja, wij willen liever niet de persoon in kwestie naar een hele dagbesteding sturen, want die trajecten koopt u en daar zijn we heel blij om, die koopt u in. Maar wij willen graag onze eigen kleinschalige voortzetten, want dat is eigenlijk goedkoper en kan met minder uren. Kunnen wij dat dan ook vanuit de gemeente ondersteunen?
Mevrouw Berk, hiermee is ook uw spreektijd om, wethouder.
Wat ik net al aangaf, we hebben het over een korte periode waarin we die dingen nog gewoon zelf zouden kunnen regelen. Want er komt een totale decentralisatie aan. En ik vertelde u, wij gaan dan onderzoeken of we de mogelijkheden hebben om een PGB-achtige constructie vanuit de gemeente aan te bieden. Alleen, ik kan u niet garanderen dat dat gaat lukken, gelet op alle wijzigingen die we op ons afkomen. En ik moet u zeggen, en dat is nog het verwarrende ook, die panelen zijn uitermate schuivend. Want ja, we zijn op dit moment ons aan het voorbereiden op wetgeving die nog niet bestaat. Wetgeving die zelfs in de Kamer nog niet behandeld wordt, maar waarbij we uit ambtelijke berichten horen wat er ongeveer gaat gebeuren. Ze schuiven nog dagelijks en dagelijks worden er weer wijzigingen aangebracht, maar we hebben wel de opdracht gekregen om dit voor te bereiden. Dat maakt het lastig. Ja, betrek kerk en andere organisaties erbij, zegt mevrouw Berk. Ik ondersteun u daarin van harte, ik heb het net ook al aangegeven. Meneer Van Dijk, die zegt mantelzorg is de gewoonste zaak van de wereld en op zich ben ik dat volledig met hem eens. Wat niet de gewoonste zaak van de wereld is, dat mensen die mantelzorg verlenen, dat die overbelast raken. Want dat gebeurt en daar moet je dan wel aandacht voor hebben. Dat doen we ongeveer, ik ga het verder niet uitleggen, want u kunt het lezen, met de respijtzorgaanbiedingen die we hebben. Ja, dat zijn allerlei vormen van respijtzorg. U heeft het over die eigen krachtconferentie. En nou, er is een hele discussie tussen u en mevrouw de Rooij geweest. En ik moet u zeggen, ik steun mevrouw de Rooij hierin. Ik zie daarin, namelijk de elementen van de eigen krachtconferentie, zoals u dat noemt, zie ik daarin terugkomen. Op één punt ben ik het volstrekt niet met u eens, waarin u zegt, je moet de allochtonen mantelzorgen die je te behandelen zoals alle anderen. Natuurlijk, mensen die in een gelijkwaardig behandeld te worden. Maar mensen worden hier niet geselecteerd op etniciteit, maar op culturele hoedanigheid. In situaties, en dat is het onderzoek van Forum geweest, waaruit blijkt dat in allochtonen, het is altijd zo'n lastig woord, want wie is allochtoon en wie is niet allochtoon in dit land, maar in ieder geval mensen die vanuit een andere cultuur komen en daar nog sterke bindingen mee hebben, zie je dat mantelzorgers daar vaak heel jong mee beginnen, veel jonger dan in Nederland, dat ook veel langer volhouden. En het blijkt, ook omdat ze het begrip respijtzorg en mantelzorg niet eens kennen, dat deze mensen vaak heel erg overbelast raken. Dat levert ook psychische problemen, dat levert allerlei narigheid. Vandaar dat we daar extra aandacht en zorg willen hebben, zoals we ook extra aandacht en zorg hebben, voor mensen die zorgen voor jongeren. Dat is ook een specifieke categorie.
Meneer Van Dijk, u hebt nog een halve minuut.
Ja, heel kort, voorzitter. Ik had het net ook over woonwagenbewoners, die hebben ook een specifieke cultuur die vergelijkbaar is bijvoorbeeld met een allochtone cultuur. Waarom worden die dan allemaal niet meegenomen?
Wethouder.
Ons zijn geen problemen, aanvullende, andersoortige problemen bekend bij mensen die in de woonwagencultuur leven. Ons zijn bijvoorbeeld ook geen problemen bekend uit een, ik noem het maar wat landelijk even, een gesloten cultuur als Katwijk. Maar ik denk dat als woonwagenbewoners problemen krijgen en die worden onderkend, of in gesloten kernen in Nederland, dat daar dezelfde behandeling op plaats moet vinden die nu wordt gegeven. Want nogmaals, het gaat niet om de vraag of iemand van buitenlandse afkomst is, maar of zijn cultuur bepaalt, ja, hoe die belast wordt. Ik zie nog steeds, maar anderen hebben getracht u te overtuigen. Ik ga dat verder niet doen, ik ben het alleen niet met uw stellingname eens. Meneer Van Bellen, ja, hoe bereik je mensen die hulp nodig hebben? Ik heb net al geprobeerd om daar een antwoord op te geven. We gaan voor de mantelzorgers gaan we in ieder geval gaan we heel veel doen. We hebben allerlei acties. Ik ga dat even op papier erbij zoeken, want ik had het. Want dit zijn van die dingen die lepel je niet op, want die zitten niet vast in je geheugen op het moment dat moet. Nou, dat zijn in ieder geval zijn dat een WMO-café voor jonge mantelzorgers. Dat is al uitgevoerd. Dan gaat het over de volwassenen die met de jonge mantelzorgers te maken hebben. Het gaat ook straks om de jonge mantelzorgers zelf, om ze uit te nodigen. Het is de bloemetjesactie die we hebben, die bioscoopbonactie, hè, om ze te vragen, meld je nou toch. De reguliere communicatie, de bijeenkomst van huisartsen. En natuurlijk ook via de religieuze instellingen, de kerken en via huisartsen en zorgverleners. Wij gaan proberen, dat geldt zowel voor de mensen die zorg nodig hebben als zorgverlener, om die via die kanalen extra in beeld te krijgen. Ja, u heeft ook iets gezegd over de AGBZ-cliënten die buiten de boot vallen. Ik heb daar een antwoord op gegeven. Ja, meneer Den Butter zegt, want ik merk dat zegt u schrikt, ChristenUnie, SGP schrikt, omdat u de samenhang niet ziet. Ja, dat is ook een beetje lastig. We hebben het hier over wetgeving die nog niet bestaat. We staan aan het begin van een proces waarin wij dingen gaan samenschuiven. Waarin we aandacht hebben voor de mantelzorgers die door de decentralisaties die plaatsvinden in de AWBZ het straks waarschijnlijk veel moeilijker gaan krijgen en meer overbelast. Die integraliteit zal in de komende tijd steeds meer toenemen, zoals ik dat net ook uitlegde. Ook in 2012, 2013, ja, als de decentralisatie AWBZ, maar ook jeugdzorg en dergelijke, echt van de grond afkomt. Die integraliteit is dan namelijk een noodzaak. U ziet nu nog slechts de contouren. Ja, en u vraagt of er wel ontwikkeling is. Ja, dan heeft u misschien toch het stuk anders gelezen, ja, dan de scribenten beoogd hebben dat op te schrijven en ik dat zelf ook gelezen heb.
Ja, maar ik wil u even onderbreken, meneer Den Butter.
Nou, ik had het niet zo stellig bedoeld als u het nu heeft samengevat. Wat ik daar mee wil zeggen is dat eigenlijk, ik zie dat terug in de adviezen en in uw eigen stukken, dat het een los pakket maatregel is. En ik begrijp nu ik begrijp heel goed voor de AWBZ dat is logisch, want daar zijn we net nieuw mee bezig. Voor het stukje mantelzorg en respijtzorg is dat natuurlijk al veel langer aan de gang. En daar doelde ik eigenlijk meer op van, hoe kan dat nou dat nog steeds als allerlei losse maatregelen aangeboden worden? Dat was eigenlijk het kern van mijn betoog. Had het moeten zijn.
Wethouder.
Omdat het de optelsom is, voorzitter, van losse maatregelen die er zijn. Allerhande maatregelen om mensen te ondersteunen en om mensen zover te krijgen dat ze mantelzorger willen worden. En als ze het eenmaal zijn, ervoor te zorgen dat ze dat ook kunnen blijven. En over het in het beeld brengen van mantelzorgers. Er is een categorie die, en ik geloof dat u, meneer Den Butter, de opmerking maakte, nee, dat was mevrouw De Haan. Die zei, sommige mensen vinden zich gewoon mantelzorger, weten niet eens dat ze het zijn, want die helpen hun naasten. Nou, we gaan het mensen ook niet lastig maken. Hè? Die zegt van, ik wens mij die hulp van u wens ik niet te hebben. Ik red dat zelf wel. Ja, dat wordt gerespecteerd. Meneer Jonkhout, ja, u zegt u bent blij met de nota en ja, u heeft ook nog een beetje reclame gemaakt voor een bijeenkomst.
Mevrouw De Haan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wilde eigenlijk, ik begrijp wat u bedoelt, voorzitter, of meneer Bak. Maar ik bedoelde eigenlijk meer juist die mensen die het begrip niet kennen. En niet die mensen die wel weten dat ze mantelzorger zijn, maar zeggen van het is wel goed, we redden het wel. Juist die groep die niet weet wat het begrip mantelzorger is. Daar gaat het ons om.
Wethouder.
Dan heb ik dat fout begrepen, mevrouw De Haan. Maar dat is een vrees die bij veel van u leeft. Hoe bereik je nou die mensen? Nou, dat is nou die huisarts, die kan zien dat iemand komt, dat iemand heel veel moeite heeft, overbelast begint te raken. Hoe komt dat nou? Ja, ik help mijn moeder, ik help mijn zus, ik help mijn man. Dan kan hij of zij erop gewezen worden, ja, dat er mantelzorg geleverd wordt, dat er respijtzorg is, dat er steun mogelijk is. Mevrouw Wensink die is bijzonder teleurgesteld. En, nou ja, je zei het wel, mevrouw Wensink. U was erg teleurgesteld. En met name ook ja, omdat in het afgelopen, wat zal dat zijn geweest, half jaar, ja, wij dat onderzoek nog niet helemaal afgerond hebben. Nou, dat hebben we nog niet afgerond. Daar hebben we nog wel een jaar voor nodig. Kijk, er is berenveel, als ik even mag uitspreken, er is berenveel werk verzet. Maar wij willen nog verder in beeld krijgen wat nou precies de wensen zijn van de mantelzorgers. En dat kost moeite, moet ik u zeggen, of moeite. Dat kost in ieder geval heel veel inspanning. U zegt de WMO-raad geeft een advies of geeft geen advies. Die vraagt zich af waarom er met betrekking tot de AWBZ nog zo weinig vraaggericht gewerkt wordt. Ja, het is allemaal in ontwikkeling. Er is nu aanbod omdat de vraag zich nog moet ontwikkelen. Wij moeten er nog achter komen wat de vraag is en op enig moment zult u die kanteling ook zien ontstaan waar het aanbod door de vraag wordt ingehaald. Dus dan kan je veel meer maatwerk gaan leveren, ook in die collectiviteit. Nou, meneer Meuzenberg, ik heb uw naam net al genoemd. Bedankt daarvoor.
Meneer Meuzenberg.
Voorzitter, ja, ik moet een vraag stellen. Is de wethouder het met mij eens dat het niet veel voorkomt dat Meuzenberg gecomplimenteerd wordt door leden van het college?
Wethouder.
Ik ontken dat niet, meneer Meuzenberg. Ja, mevrouw De Haan. Ja, u vraagt zich, één vraag die zie ik er nog staan, dat is, het moet eenvoudiger kunnen. Nou, bij aanvang heb ik daar een antwoord op gegeven. Ik geloof, voorzitter, dat ik in ieder geval heb getracht uitputtende vragen te beantwoorden.
Nou, dank u wel, wethouder. Dit was dus een zeer uitvoerige eerste termijn, zowel van de zijde van de raad als van uw kant. We hebben nog tijd voor een korte tweede termijn, er zijn al een paar fracties uit hun spreektijd. Dus die slaan wij voorlopig even over en kijken hoe laat het is. Ten eerste, CDA, meneer Klabbers.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons nog drie danken, uiteraard de beantwoording van de wethouder. Wij hebben nog drie korte punten die we nog even naar voren willen brengen in tweede termijn. U benadrukt dat het gaat om een complexe materie. Daarom willen wij aangeven dat wij graag betrokken willen blijven. Op zoek gaan naar de nieuwe kansen die dit biedt. Kunt u aangeven wanneer wij een volgende nota dan hierover tegemoet zouden kunnen zien? Ten tweede, wij ondersteunen het verzoek voor een eenvoudige en overzichtelijke WMO-website met daarin apart aandacht voor mantelzorg en respijtzorg, zodat inderdaad, gezien de digitalisering van onze samenleving, dat nog sneller en gemakkelijker gevonden kan worden door de betrokkenen. En tot slot, meneer de voorzitter, ondersteunen wij het verzoek om, zoals door GroenLinks is vermeld, de organisaties De Zonnebloem en de Rode Kruis hierbij nou te betrekken. En het aansluiting te zoeken bij de reguliere zorg, zoals genoemd, tussen het ziekenhuis en de GGZ. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. GroenLinks, maximaal 1 minuut. Mevrouw Berk.
Dank u, voorzitter. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel meer toe te voegen aan hetgeen wat de wethouder al gezegd heeft. Alleen nog een vraag. Hij gaf aan dat hij duidelijk nog iets van ons wilde weten over leemtes die hij open had gelaten. Misschien kan de wethouder een paar duidelijke vragen formuleren waarop wij dan als raad of in ieder geval als partij nog kunnen ingaan.
Dank u wel. Dan... Ja, D66, meneer Van Bellen.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan op zich ook kort blijven. Op zich het idee van een overzichtelijke website ondersteunen we absoluut wel. Ik ben alleen wel uit ervaring als serviceverlener zie ik wel de beperkingen daarvan. Meestal zijn mensen op zoek naar een antwoord op een vraag die uitkomt, die voortkomt uit een eigenlijk onderliggende vraag. En daarmee is het heel erg lastig om het op een website goed te hebben. En dan zie ik dus inderdaad meer in het eerste lijns contactpunt dat die echt in staat is om te achterhalen wat dan die vraag is en dan ook de weg kent binnen het hele WMO, AWBZ en nou ja, wat met de decentralisatie het ook allemaal wordt, binnen dat veld alles de weg weet te vinden, zodat ze iemand kan helpen daar te komen waar ze moeten zijn. Het is een en-en in de oplossing inderdaad. Verder, inderdaad, al de leemtes die aangegeven werden. Ik neem aan dat we, afgezien van hopelijk nog wat tips krijgen over waar die leemtes heel erg zitten, dat we bij in het eerste kwartaal volgend jaar, geloof ik, bij de nota over de gezamenlijke aanpak van alle decentralisaties daar ook nog even op terug gaan komen. En dat we daar ook nog op dat moment inderdaad de kans krijgen om u daarbij verder te ondersteunen. En ook wij blijven inderdaad graag goed op de hoogte van wat de ontwikkelingen zijn. Dank u wel, voorzitter.
Dank u, ChristenUnie SGP, meneer Den Butter, 1 minuut.
Dank u wel, voorzitter. De beantwoording van de wethouder is duidelijk en wij zijn er zeer tevreden over. Dank u wel.
VVD, meneer Jonkhout.
Ja, voorzitter, ik kan het kort houden. Wij spreken ons vertrouwen uit in de wethouder en zijn ambtenaren en kijken uit naar de vervolgstap.
Dank u. Hap, mevrouw Wensing.
Nou, minstens nog 5 minuten, denk ik.
Nou, dat is ruim gerekend, maar ga uw gang.
Ja, voorzitter, ik wilde toch nog even terugkomen op meneer Van Dijk, die eigen krachtconferentie. Want ik vind het best wel een goed idee. En als ik dus op bladzijde 6 van de AWBZ-nota lees, dan staat er al jaren een budget voor dit, of middelen zijn er begroot voor een eigen krachtconferentie. En natuurlijk ben ik het met mevrouw De Rooij eens dat mensen mantelzorg uit liefde doen. Maar dat neemt niet weg dat er niet overal zoveel mantelzorgers om één patiënt heen hangen. Dus is het op zich niet zo gek om met de echt mensen die daar verstand van hebben bij elkaar te gaan zitten. Te meer daar de gemeente zegt, daar het college zelf zegt. Het is eigenlijk jammer dat dat niet gebeurt. Dus daar wilde ik meneer Van Dijk even in steunen. Tweede wat ik nog wilde zeggen is, de wethouder zei, er worden heel veel dingen georganiseerd, hè, voor mantelzorgers. Ook hele leuke dingen, bijvoorbeeld de bloemetjesactie. En nou viel mijn oog toevallig op de bloemetjesactie voor volgend jaar. Zijn de bloemen nou zoveel goedkoper geworden? Of krijgen we minder mantelzorgers, terwijl we er dus meer verwachten? Want u gaat 10.000 euro minder uitgeven voor de bloemen. Dus ik zou daar nog eens goed naar kijken om dat budget toch iets te verhogen. Misschien een beetje flauw, maar ik zag het toevallig staan. Dan over de adviezen van de WMO-raad. Wat ik bedoelde te zeggen is, lees die adviezen goed en neem ze mee. Want het zijn echt waardevolle zaken die de WMO-raad zowel op het gebied van mantelzorg en respijtzorg als op de AWBZ aanreikt. En dan had ik nog niet een antwoord volgens mij op de vraag gekregen over het onderzoek. Wanneer informeert u de raad? Wanneer is dat onderzoek klaar? En eigenlijk zei meneer CDA Klappers van het CDA ook al, wanneer krijgen we een volgend rapport te lezen over deze zo behoorlijke indrukwekkende materie? Dank u.
Dank u. Meneer Beuzenberg, 1 minuut.
Nou, dank u wel, voorzitter. Om even op die bosjes bloemen terug te komen van mevrouw Wensing. Het kan zomaar zijn dat er 8 bloemen zitten in een bosje in plaats van 10. Want ja, overal wordt natuurlijk bezuinigd. Ja, dat zou kunnen. Voorzitter, er zijn verschillende items waarin ik in sommige gevallen de raad totaal niet zie zitten van de Haarlemmermeer. Ik ga niet zeggen welke items dat zijn, maar dat kunt u op uw klompen aanvoelen. Maar als het over zorg gaat en sociale cohesie, dan ben ik eigenlijk als sociaal rechts heel trots op deze raad. En ik heb zelfs meneer Jonkhout net horen zeggen, wij zijn niet doof en blind voor de eventuele problemen die zich voor gaan doen of kunnen gaan doen. Nou, dat stelt mij helemaal goed. Ik wil even naar Forza. Ik weet dat Forza soms een hele boute uitspraken kan doen over allochtonen. Maar ik weet dat Forza ook een zeer sociale partij is. Let wel, dat betekent... Nee, dat betekent... Maar nu
die complimenten nemen heel veel tijd.
Jawel, maar dat betekent dat wij als raad en de inwoners van de gemeente Haarlemmermeer er gerust op kunnen zijn dat als de problemen op gaan doen, dat wij dat als raad met z'n allen netjes op gaan lossen en de wethouder en zijn ambtenaren daarin zullen steunen. Daar ben ik van overtuigd. Dank u, voorzitter.
Dank u, meneer Beuzenberg. Mevrouw De Haan.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk kwam bij mij een andere vraag gerezen. Naar aanleiding van GroenLinks, mevrouw Berk, over het PGB en de zekerheid die we daar nog in hebben in de toekomst. Wanneer deze veelal goedkopere manier van zorg inkopen wegvalt, betekent dat automatisch dat mensen op zin zorg in natura zijn aangewezen. Deze zal dan geleverd worden door de grotere zorginstellingen, aangezien de ZZP'ers die dat nu vaak verzorgen problemen hebben over het algemeen met het aanvragen van de levering zorg in natura. Dat traject is gewoon heel, heel ingewikkeld. Is het mogelijk voor onze wethouder om tegen die tijd, hè, wanneer we daarvoor staan, om daar eventueel in te kunnen bemiddelen dat die ZZP'ers dan toch hun werk kunnen blijven uitoefenen, desnoods onder de mantel van een grotere zorginstelling? Dank u wel.
Dank u. Ik geef Forza nog 1 minuut. Koelans.
Ja, dank u, voorzitter. Onze fractie ondersteunt het plan van het college om de mogelijkheden voor respijtzorg uit te breiden en een onderzoek te laten doen naar de behoefte hierin bij mantelzorgers. Onze fractie vindt dat er een permanente actie moet komen om respijtvrijwilligers te werven. Daarnaast wil onze fractie er nogmaals op wijzen dat wij mogelijkheden zien om geschikte mensen die in de bijstand zitten als tegenprestatie een bijdrage te laten leveren aan de respijtzorg op vrijwillige basis. In welke vorm dan ook. In hoeverre is de wethouder bereid deze oproep serieus te nemen en deze mogelijkheden verder te onderzoeken? Dat zal waarschijnlijk ook wel ergens in de nota staan. Ik heb het niet gelezen, maar ik vind het wel een interessante geste.
Dank u. Partij van de Arbeid, ook nog 1 minuut, Coulans.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben goed naar de wethouder gehoord toen hij startte. Namelijk, hij riep op om met hem mee te denken over de leemtes die in de nota, nou ja, die wij daarin kunnen ontdekken. In deze 1 minuut kan ik daar geen direct antwoord op geven, maar ik zeg de wethouder toe dat wij hem... dat wij de nota nog een keertje heel goed door zullen nemen, met onze achterban zullen overleggen en met mensen uit het veld die daar goed verstand van hebben om hem suggesties te doen toekomen. Dank u wel.
Dank u wel. Nu het woord aan wethouder Bak in tweede termijn.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, ik zat net, ik heb het verhaal van mevrouw De Haan heb ik niet helemaal gehoord, want ik had het... Namelijk die eigen krachtconferentie had ik in mijn hoofd zitten. Ik denk, dat ken ik. Dat verhaal ken ik. Staat trouwens een bestedingsplan namelijk, AWBZ, pagina 7. Ja, daar wordt het dus genoemd, ja, in plaats van een vergelijkbaar iets. Dus ja, ik denk dat u gewoon op uw wenken bediend wordt, wat dat onderwerp betreft. Ja, ik denk wel, mevrouw De Haan, want deels heb ik het nog wel gehoord, waar het gaat over die ZZP'ers. Ja, daar kan ik u op dit moment kan ik u daar nog geen ja of nee op zeggen. Ja, dat is iets wat ik verder wel gewoon mee zal nemen. Mevrouw Wensing die zegt, ja, neem nou toch de adviezen van de WMO-raad serieus. Nou, ik kan u zeggen dat heel veel van de adviezen, dat die verwerkt zijn in de nota. U kijkt daar heel wonderlijk bij.
Ja, mevrouw Wensing.
Nou, ja, dat vind ik inderdaad een beetje wonderlijk. Want de nota is van een andere datum, van een eerdere datum dan de adviezen van de WMO-raad. Dus ik bedoelde dus wel dat u die adviezen die nu gekomen zijn meeneemt in de verdere uitvoering. Want die kunnen dus hier volgens mij niet in zitten.
Ik zal me wat zuiverder moeten uit... Ben ik... Ja, toch? Zei u nog wat anders, voorzitter, of niet? Oké.
Nee.
Ik zal me wat zuiverder moeten uitdrukken. U heeft de adviezen van de WMO-raad heeft u gelezen. U heeft ook gelezen dat bijna adhesie is. Alleen er zitten sommige punten in, zo bijvoorbeeld waarom niet vraag gestuurd maar aanbod gestuurd. Nou, daar heb ik u net denk ik een sluitend antwoord op gegeven. Dus we nemen die vragen, of die adviezen, nemen we dus heel serieus. En voor het overige is de WMO-raad gelukkig, en we hebben veel contact op met elkaar, het eens met de wijze gelukkig waarop het uitgevoerd wordt. Budget, bloemetjes, ik kan het u niet zeggen, maar het is niet de bedoeling om mensen een heel karig boeketje in de handen te stoppen. Eigenlijk zou het een wat hoger budget moeten zijn, omdat we hopen dat we tegen die tijd meer mantelzorgers op het oog hebben gekregen. Leemtes, welke leemtes? Laat ik u nou een voorbeeld geven. U leest hier op pagina 12 van de nota mantelzorgondersteuning, leest u iets over de oude contactgroep autisme via de stichting mee. Dat is van het grootste belang om dat te doen. Terecht word ik er intern opeens op gewezen dat iemand zegt, maar er zijn natuurlijk wel meer aandachtsvelden waar je met betrekking tot kinderen aandacht kan besteden. Nou, en dat is iets wat ik van harte mee zal nemen. Dat is nou een van die voorbeelden waarvan ik ook tegen u zeg, raad, denk daarin mee. Help ons gezamenlijk, u en wij, met het ontwikkelen van de denkbeelden die hier zitten. Meneer Klappers, die wil graag betrokken blijven. Nou, dat heb ik u net al toegezegd. De raad zal hier veel informatie over krijgen. Ja, wanneer de eerstvolgende bijeenkomst is, dat kan ik nu zo aan het eind van dit jaar niet zeggen. U ondersteunt het verzoek om de WMO-website om die te verbeteren, inzichtelijker te maken. Ik ben dat met u eens. Daar moet dan ook een opdracht naar ICT toe om te kijken hoe we dat kunnen. Want het is wel de meest toegankelijke manier om daar contact mee te krijgen. Ja, ik kan u zeggen zonnebloem en Rode Kruis. Ik weet niet van wie de vraag afkomstig was of de opmerking. Zijn binnen de gemeente heel actief. En de suggestie zullen wij, dat heb je er alweer een. Deze suggestie zullen we in ieder geval oppakken. En we zullen contact zoeken met beide instellingen. En dan was er ook nog een vraag van meneer Van Dijk. En die is mij even ontschoten, moet ik u zeggen.
Het ging over het voorstel om mensen die in de bijstand zitten, gekwalificeerde mensen, op vrijwillige basis in te zetten in de spijtzorg als tegenprestatie.
Meneer Bak.
Even los van tegenprestatie, hè, want dat is een nota die u nog gaat krijgen. Gelukkig zegt u vrijwillig. Mensen die een bijstandsuitkering hebben, die op basis van vrijwilligheid zeggen van wij willen ons inzetten voor anderen. Ja, dat is een suggestie die we uiteraard van harte meenemen, want daar heb ik geen enkel bezwaar tegen.
Dank u wel. Nou, collega's, wij hebben over dit belangwekkende onderwerp, en dat vinden we allemaal, dat heb ik ook bij iedereen geproefd. Hebben wij overleg gevoerd met de wethouder. En de wethouder heeft al gezegd, hij staat voor een immens zware taak samen met zijn ambtenarenapparaat. Dus het ligt, en hij wil ons er graag bij betrekken en wij willen er graag bij betrokken worden. Dus dit zal niet de laatste keer zijn dat wij hierover gepraat hebben. We hebben als raad een aantal suggesties aan de portefeuillehouder meegegeven. Hij heeft, denk ik, goed naar ons geluisterd, maar dat blijkt vanzelf wel uit het volgende stuk. Dus ik dank u echt allemaal heel hartelijk voor uw inbreng hierop, op dit belangrijke terrein. En ik sluit deze sessie.
Collega's, ik open deze sessie. Thema ruimtelijke ordening, grootschalig groen, recreatie en water. En wij gaan het hebben met elkaar over het voorlopig ontwerp en ontwikkelstrategie Geniepark. Namens het college is wethouder Van Dijk aanwezig en de heer Nobel schijnt eraan te komen. Alvorens wij het stuk in discussie geven, een stuk waar we over gaan, een stem eventueel doorgeleiden naar de stemming van volgende week. Gaan wij eerst, hebben wij een aantal insprekers, een tweetal insprekers. En de eerste is meneer P. Bos van de fortboerderij Dijkzicht. Ja, als Rotterdammer heb ik bij Dijkzicht een heel ander gevoel. Maar wilt u, meneer Bos, achter het spreekgestoelte plaatsnemen en u is verteld dat u maximaal 5 minuten hebt.
Dank u wel.
En die gaan nu in. Meneer Bos, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Dijkzicht Rotterdam is met GT en bij ons is het CHT. Dus. Maar we doen ongeveer hetzelfde. Goedenavond. Dank u wel, voorzitter. Leden van de raad. Wij hebben op Fortboerderij Dijkzicht een schaapskudde. Wij beheren dus nu al een deel van de Geniedijk in dat toekomstige Geniepark. En om precies te zijn tussen de Ringdijk en de A4. Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling, met deze visie om een Geniepark te maken waarbij het erfgoed van de Geniedijk in het licht wordt gezet. Die smalle dijk die eigenlijk een hele bijzondere waarde heeft. Dus wat dat er gaat, een en al complimenten over de visie. Dank u wel. Met dit Geniepark. Het is ook interessant dat het een verbinding gaat maken tussen die relatieve rustige oostkant en die wat drukkere kant bij station Hoofddorp. Ik zou graag een verzoek willen doen voor de discussie. Ik wil een pleidooi houden voor, zoals we ook een visie hebben gedaan op onderhoud, of sorry, een visie op ontwerp en een visie op hoe het eruit zou moeten zien. Zou ik eigenlijk ook wel eens een visie willen zien over hoe we het onderhoud en beheer gaan doen. Daar zijn wij van, dus vandaar dat ik daarover iets te melden heb, denk ik. Ik ben hier samen met mijn collega Wendy Jonker en wij zijn de laatste jaren bezig om, proberen daar een multifunctionele boerderij te vestigen. Zijn onlangs begonnen met de verkoop van landvlees met het thema proef ons erfgoed. Dat slaat aan, merken wij, bij een groep consumenten. Maar wij zouden een pleidooi willen houden voor dat onderhoud en beheer in deze omgeving eigenlijk een dienst zou moeten zijn. En niet een normaal product, zoals je vroeger tegen een boer zei. Je hebt hier een stuk land en jaag daar maar wat dieren op en haal daar maar een product van af. Wij denken dat dit een eetbaar werklandschap zou moeten zijn, gezien de omgeving, de mensen die er allemaal gaan werken. En zou die mooie Geniepark een bijdrage, een toegevoegde waarde kunnen zijn voor de omgeving. En dan moet je daar ook iets gaan doen. We hebben nu best wel problemen met ons huidige beheer, dat recreatie vaak haak staat op het reguliere traditionele beheer zoals een boer dat doet. Er ligt poep op een fietspad wat fietsers niet fijn vinden. We hebben mensen met loslopende honden die achter de schapen aangaan. Wij denken dus echt dat je, zoals je nu een visie hebt op een ontwerp, zou je ook een visie op onderhoud en beheer moeten hebben. Waardoor het een belevenis wordt als je daar met onze schaapskudde doorheen zou trekken, met een schaapherder, misschien wel een schaapskooi zou kunnen bouwen bij station Hoofddorp. We kunnen binnenkort over de A4 heen met die brug. Kijken of ze dat durven, die schapen. Dat is eigenlijk mijn pleidooi bij dit inspreekmoment. Laten we niet wachten tot het lintje wordt doorgeknipt. Maar laten we nu alvast nadenken over ecologisch, duurzaam onderhoud en beheer. Wat ook biodiversiteit ontwikkelt. Wat iets biedt aan de mensen die daar werken, recreëren. En dat is mijn bijdrage.
Hartelijk dank, meneer Bos. Blijft u even staan. Het kan zijn dat collega's u een informatieve vraag willen stellen. En dat is het geval, want ik zie de hand van collega Heimeriks van de HAP.
Meneer Heimeriks.
Ik heb een vraag aan meneer Bos. Het spreekt mij zeer aan en straks in mijn bijdrage zal ik dat ook verder uitdiepen, beheer en onderhoud. U bent vast als partij ook betrokken geweest bij dit voorlopig ontwerp wat voor ons ligt. Heeft u deze wens, uw visie, uw persoonlijke visie, zakelijke visie, ook ingebracht al in dat overleg?
Ja.
Meneer Bos.
Wij hebben een aantal jaren geleden sowieso al het initiatief bekendgemaakt. Wij zouden graag met een schaapskudde sowieso het beheer willen gaan verzorgen in de Haarlemmermeer van allerlei groen- en recreatieterreinen. Alleen we komen maar niet weg met die kudde uit de huidige plek. Geniepark zou een mooie strook zijn om het bewoonde gebied in te gaan trekken. En wij hebben daar dus onze visie kenbaar gemaakt. We willen graag met die kudde daar gaan rondtrekken. Maar we hebben de ervaring dat je dat wel dan moet doen gebaseerd op een visie op onderhoud en beheer.
Nog meer collega's die meneer Bos een vraag willen stellen? Nee, dank u wel, meneer Bos.
Dank u wel.
Dan mag achter het spreekgestoelte plaatsnemen de heer A. Verbeek.
Dat is goed, ja.
De tijd gaat nu in.
Dat is mooi. Geachte wethouders, raadsleden, meneer de voorzitter. Hierbij wil ik in het kort ingaan op de ontwikkelingen van het gehele gebied tussen de A4, Geniedijk, Ringvaart en de situatie van het bedrijf van de Knaap, Rozenburg, Aalsmeerweg 76, daarin centraal. In 2007-2008 vindt er goed overleg met de gemeente plaats, wethouders Bezuijen, onder andere over de ontwikkeling met betrekking tot ons bedrijf. Uit overgelegde stukken, bestemmingsplannen, nota's, etc., schriftelijk schrijven van de gemeente in mei 2009, blijkt dat het perceel van Van der Knaap valt binnen de onbebouwde zonestelling van Amsterdam, een vallende onder de werelderfgoedlijst, zeer belangrijk. De gemeente neemt dan ook een voorbereidend besluit om de ontwikkelingen te bevriezen. In het provinciaal beleid tot 2030 is zelfs het hele bedrijf van Van der Knaap weggewerkt. Op termijn zal het bedrijf dus altijd moeten verdwijnen. Tuinbouw al daar, maar ook in het gehele land, is vaak moeilijk en niet meer rendabel, zo stelt ook de gemeente. Het bedrijf is dan 4 jaar geleden opgehouden te bestaan. Na veelvuldig overleg en een ingediend verzoekje toe gaat de gemeente uiteindelijk akkoord met het aanbrengen van een 60-tal boksen voor opslag van goederen voor derden. Dit is in feite een tijdelijke gedoogbeschikking. Vervolgens stelt de gemeente een intentieverklaring op waarin vermeldt de huidige taxatiewaarde van het aan te kopen bedrijven van de Knaap. De gemeente geeft hiertoe aan te zullen overleggen met de provincie. In feite is er 2009 ontstaat er al een mondelinge koopovereenkomst die door de partijen wordt getekend. Dan blijft het hele lange tijd stil. Talloze contacten met de gemeente en provincie bieden dan ook geen helderheid. In de brievenbus bij Van der Knaap blijft het helemaal stil. Dan blijkt er ineens een vervuiling te zijn ontstaan, wel te verstaan door in het verleden aangelegde kerosineleiding van Defensie. Na overleg met provincie en Defensie geeft de provincie uiteindelijk in november 2011 schriftelijk aan de gronden wel te hebben willen aan te kopen voor een bedrag van 1,4 miljoen. Bij de overige vergeleken een schijntje als deze vervuiling niet aanwezig zou zijn. Dat is een vervuiling door Defensie ontstaan waardoor nu oneindige discussie ontstaat. De dupe is natuurlijk de familie van de Knaap. De gemeente haalt ook het genomen voorbesluit eraf, zonder dat Van der Knaap daarover te berichten. Wel heel vreemd dat de provincie, en dat vind ik het ergste, ondanks alles, volgens de heer Bart van de provincie gevolg van de crisis, hoewel die volgens mij al in 2008 begon, medio 2010 wel de aangrenzende percelen voor vele miljoenen aankoopt. Ik dacht zelfs 16 miljoen, houdt u me te goede. Dit toch ook in overleg met de gemeente, zou ik zeggen. De familie van de Knaap, in feite de pioniers in dit gebied, blijven achter in een desolaat gebied. Inmiddels moet de heer senior van de Knaap een tweede hartoperatie ondergaan, is 71, en kan de heer junior nog steeds geen uitzicht krijgen op een bedrijfsvestiging elders. Ik ben van mening dat in deze situatie veel onrecht wordt aangedaan en er in feite sprake is van onrechtmatig handelen. Onrechtmatige daad zou ik in juridische zin willen zeggen. De gemeente heeft steeds aangegeven achter ons te staan, maar waar blijft ze nu? Kortom, mijn mening is dat de gemeente 5 jaar geleden had moeten aangeven dat de voorgenomen ontwikkelingen zoals nu in dit VO aan de orde wordt gesteld, fase 2, veel later zou plaatsvinden. Dan hadden we andere maatregelen moeten nemen. De gemeente zou nu opdracht kunnen geven aan Defensie om adequaat en direct de ontstaande verontreiniging op straffen van een fikse boete te verwijderen. Daarna zouden gemeente en provincie in goed overleg zo mogelijk alsnog tot aankoop kunnen overgaan, om zodoende de herstructurering van het Sinie-gebied mogelijk te maken.
Dank u wel, meneer Verbeek. Zijn er vragen, informatieve vragen, meneer Verbeek? Meneer De Ruiter, GroenLinks.
Meneer Verbeek, mij is niet helemaal duidelijk waar de locatie precies is.
Dat is de locatie als u de Aalsmeerderweg bekijkt en u rijdt vanaf de kruisweg naar de Aalsmeerderweg in naar de dijk toe, dan is het verst gelegen perceel direct tegen de Sinierdijk aangelegen. Zo vallende binnen de 50 meter groenzone zoals in het werelderfgoedlijst staat vermeld.
Dus aan de noordzijde dus?
Ja.
Bedankt.
Mevrouw van der Helm, CDA.
Dank u, voorzitter. Ik ben wel benieuwd, het aanbelendend, of de grond die aangekocht is voor 16 miljoen. Is er onderzoek gedaan naar naar kerosine vervuilen? Want ik kan me voorstellen, kerosine is...
Daar niet uitgerekend bij de familie van de Knaap. Komt op een gegeven moment, komt men erachter dat door een lekkende kerosieleiding, volgens mij ligt die er al 50, 60 jaar, maar is nu opgehouden daar, is er een vervuiling ontstaan en dan komen ze ineens in 2010, op het moment dat de aankoop zwart rechtsgeldig is geworden, komen ze erachter. En dan valt alles in duigen, weet niemand meer wat te doen en er staat alle raderen stil.
Ja?
Duidelijk, voorzitter.
Meneer De Baat, VVD.
Kunnen wij uw tekst krijgen? Kunt u dat aan de gerichte geven?
Ja, ik heb kopieën bij me, meneer.
Dank u. Verder geen vragen. Dan kunt u ook gaan zitten, meneer Verbeek. Dank u wel, al beide insprekers. Bedank ik. En dan is het woord aan de collega's. Wie mag ik als eerste het woord geven? De heer De Ruiter van GroenLinks.
Meneer de voorzitter. Inderdaad, er zijn al veel voorstellen voor inrichting en gebruik van de stelling van Amsterdam behandeld. Nu ligt de beoordeling voor of de uitwerking van het plan van IJssel-Geniepark in het voorlopig ontwerp voldoende inzicht geeft om de volgende stappen te zetten. Maar eerst wil GroenLinks alle mensen bedanken die betrokken zijn bij het stand komen van het concept voorlopig ontwerp en ontwikkelingsstrategie. Een goed inhoudelijk en beeldend product en een agenda, zo we willen een spoorboekje om de uitwerking en uitvoering van het ingewikkelde en langdurige project tot een succes te maken. Hoofdvraag voor GroenLinks is, maken de toekomstige ontwikkelingen rondom de stelling het mogelijk om de allure en internationale status van het UNESCO-monument te handhaven en goed in te passen met het eigen karakter in een stedelijk landschap? Op hoofdlijnen kan GroenLinks zich vinden in de uitgangspunten van de 5 ontwerpprincipes en het daaruit afgeleide 4 deelgebieden. Daarnaast geeft de ontwikkelstrategie door de gefaseerde aanpak, zowel inhoudelijk als in de tijd, voor alle belanghebbenden inzicht voor de realisatie. En nu wil ik ingaan op een aantal deelonderwerpen. De lineariteit maximaal benutten, waarbij de Geniedijk centraal staat. Een van de ontwerpprincipes. GroenLinks heeft dit altijd voorgestaan en is tevreden dat daarmee haar voorgestelde abonnement om bij de rijdende weg in de 150 meter zone geen nieuwe bouwen toe te staan, wordt gehonoreerd. Jammer dat zoals oorspronkelijk de bedoeling was, het maken van het voorlopig ontwerp Geniepark niet gelijktijdig met het integraal ontwikkelingsplan IOP A4 Zone West is uitgevoerd. GroenLinks blijft opnieuw haar wens herhalen voor vrijwaring van de volledige 200 meter zone. Nu het bebouwde oppervlakte in het IOP sterk is teruggebracht door een brede strook langs de A4, de brede strook langs de A4 om bebouwd te laten, liggen er toch kansen? In het programma van IJssel staat ook heel duidelijk aangegeven waar de bebouwing aan de 50 meter zone aan moet voldoen. Een uitstraling van de bebouwing dient aan te sluiten bij het karakter van de stelling van Amsterdam. GroenLinks zal in het verder verloop van dit project dit heel nauwkeurig blijven volgen. Dan de uitwerking van de twee koppen, te weten het Fort Aalsmeer en het stationsgebied. Het recht doortrekken van het fietspad en het corrigeren van de coupure bij het fort doen recht aan de historie. In het voorlopig ontwerp wordt echter niets gezegd over mogelijke toekomstige verbindingen over de ringvaart en mogelijke recreatieve ontwikkelingen in oostelijke richting in de stelling. Gaan een reactie van de portefeuillehouders. Bij station heeft GroenLinks enkele jaren geleden al een ludieke actie gehouden door met een kruiwagen de coupure symbolisch te dichten en het fietspad weer onder de bestaande fietstunnel met Hoofddorp Centrum te verbinden. Het ontwerp en inrichting van ontsluiting en verbinding tussen stationsgebied en A4-zone West vraagt extra aandacht. Worden bij het definitief ontwerp de infrastructurele invulling van de verbindings- en verblijfszone volledig meegenomen? Op zich kan GroenLinks zich vinden in de uitgangspunten bij de keuze van de groundscraper, mits goed ingepast. Keuze van de uitkijkboom, single detective, stelt GroenLinks liever uit tot na het definitief ontwerp en de infrastructurele invulling. Daarna bomenprofiel, bomenweide aan de noordzijde en herstel van de lineariteit 50 meter zone Beukhorst-Zuid. De principiële keuze om in het stedelijk landschap definitief bestaande bomen te handhaven en uitbreiding mogelijk te maken onderschrijft GroenLinks, inclusief de dubbele bomenrij langs het fietspad. Een definitieve keuze van vruchtbomen in de bomenweide vindt GroenLinks nog te vroeg. GroenLinks wil de mogelijkheid openlaten om bij het definitief ontwerp eventueel in deelgebieden alternatieven uit te werken. De wens om bij Beukhorst-Zuid op lange termijn het water weer weg te halen en het oorspronkelijk profiel te stellen ondersteunt GroenLinks. Dan naar de stellingonderdelen. GroenLinks kan zich vinden in de voorlopige opzet van de restauratie en herstel. En wanneer komen de voorstellen naar de raad en hoe? Dan het water. Het Geniepark is onderdeel van de opgave in de groenblauwe hoofdstructuur Oostflank. Uitgangspunt een robuust watersysteem met uiteindelijk één flexibel pijlvak. Naast de eindopgave zal gedurende een lange periode tijdens de functieveranderingen een tijdelijk systeem in stand moeten worden gehouden. De opgaven in het voorlopig ontwerp zijn alweer anders dan bij de invulling ter plaatse zoals in het IOP A4-zone West is aangegeven. GroenLinks vindt dat bij het definitief ontwerp van het Geniepark definitieve oplossingen bekend moeten zijn. Hoe gaat de portefeuillehouder dit borgen? Dan naar de ontwikkelstrategie en financiën. Fasering voor korte en middellange lange termijn en de lange termijn geven duidelijkheid aan alle aanliggende gebiedsontwikkelaars wanneer en wat van hen wordt verwacht. Aanpak dat iedere opdrachtgever, CQ deelgebied eigenaar, ook financieel verantwoordelijk is voor de inrichting van zijn eigen deel van het park onderschrijft GroenLinks. En daarna beheer en onderhoud. En ik verwijs meteen naar de inspraak van de heer Bos over zijn visie. In het voortraject is duidelijk afgesproken dat er bij het voorlopig ontwerp ook een beheersvoorstel wordt opgesteld. Zowel met betrekking tot organisatie als kosten en kostenverdeling vindt GroenLinks nauwelijks iets terug. Hoe denkt de portefeuillehouder hiermee om te gaan en wanneer komen er voorstellen naar de raad? De planologische procedures. Voorstel is om geen bestemmingsplan voor het Geniepark te maken zoals oorspronkelijk was gedacht, maar het uniform op te nemen bij de bestemmingsplannen van de afzonderlijke deelgebieden. Is deze oplossing voldoende toekomstvast?
U hebt nog één minuut.
Dan ga ik nog iets zeggen over de financiën. GroenLinks kan zich vinden in de voorstellen zoals ze liggen ten aanzien van de kosten voor het definitief ontwerp en de bestemmingsplanprocedure en het investeringskrediet. En ik wil nog een opmerking maken ten aanzien van de voortgangsrapportage en de communicatie. Gezien de geïntegreerde aanpak en de verscheidenheid aan projecten, zowel naar inhoud en als tijd, vraagt GroenLinks zich af of er niet een Finex-achtige rapportage zou moeten komen. En GroenLinks stelt dan voor om dit mee te nemen bij het onderzoek in het kader van de BVS en de andere rapportages, ook in verband met de PCC-cyclus. Tot zover onze bijdrage.
Dank u wel. De HAP, meneer Heijmeriks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in grote lijnen kan ik in mijn betoog mee aansluiten bij datgene wat GroenLinks heeft betoogd. Ik zal er een aantal punten uithalen die daarboven nog aandacht verdienen. Even kort het ontwerp. Ja, danken aan iedereen die eraan meegewerkt heeft. Ik denk dat dat heel goed is. Maar de bijzondere dank gaat uit van diegenen die als derde beschouwd zijn en in dit hele proces betrokken zijn. Die hebben op eigen vrijwilligheid deelgenomen, hun tijd en hun IQ gegeven aan dit plan. Dat is dus ook een heel mooi en goed ontwerp geworden. Het is een krachtig ontwerp, voorzitter, op basis van de vier deelgebieden. Dat geeft ook duidelijkheid hoe je qua architectuur naar zo'n gebied kijkt. En wat ook krachtig is, is namelijk dat er is gewerkt op basis van een eindbeeld. Zo moet het worden en daar werken we naartoe. is iets anders van, ik heb een stukje geld in de portemonnee, we gaan een stukje ontwikkelen en we zien de volgende stappen wel weer komen. Kracht van het eindbeeld. Maar het eindbeeld is ook nog erg ver weg en roept dus ook een aantal risico's op. Ik ga even een aantal punten door. GroenLinks heeft al genoemd de 150 meter zone. De HAP heeft bij de behandeling van het IOP ook aangegeven dat in de tekeningen binnen de 150 meter zone gebouwen getekend waren. Die hadden we niet als zodanig moeten zien, nog moeten lezen. De toezegging is ook gegeven dat die zone in ieder geval onbebouwd zou blijven. Maar ik geef even aan dat op pagina 52, 62 en 90, u hoeft niet op te slaan, tekeningen zijn aangepast door de rode lijnen 150 meter en 200 meter gewoon op de tekeningen even op te schuiven. Ja, ik kan me voorstellen bij een voorlopig ontwerp dat je niet al te grote kosten wil maken en dat dit een leuke werkwijze is om het op te lossen. Maar men heeft zich niet gerealiseerd, als je die tekeningen nu goed bekijkt, dat het huis aan de Rijnlanderweg, wat vroeger in de 150 meter zone stond, er nu niet meer in staat. Met andere woorden, om misverstanden in de toekomst te voorkomen, verwacht mijn fractie HAP dat bij het definitief ontwerp de tekeningen aangepast en correct zijn. En wat ons betreft hoeft dat niet allemaal opnieuw gemaakt te worden, maar geeft dan een groene streep over die gebouwen met een vilstift. En de vilstift doet dan wonderen. Voorzitter, dan een korte opmerking over de verwerving van gronden. Een belangrijk deel van het geniepark is nog niet verworven, lezen wij. In het IOP werd overigens wel gemeld dat aan het einde van dit jaar de contracten, en dan heb ik het over A4 Zone West, zouden worden gesloten. Wij zouden graag de stand van zaken vernemen, want, en dat is de politieke achtergrond van deze vraag, komt er een opdrachtgevende partij bij als het in handen van deze eigenaar blijft. Ja, dan een klein puntje met betrekking tot de waterpartij bij Buikenhorst Zuid. Ja, die wordt op korte termijn gedempt, omdat het dan beter aanpast bij de architectuur en de renovatie van de Geniedijk. Ja, dat lijkt mij ook juist. Ik zou toch even mee willen geven dat ik juist in een stuk gelezen heb bij het bestemmingsplan dat die waterpartij is aangelegd om te voldoen aan de 15% watertoets. Ik geef het maar even mee dat het misschien wel gedempt kan worden, maar dat die watertoets dan misschien wat op losse schroeven komt te staan. Dan een paar woorden over de einde- of beginmarkering, het schakelpunt. Bij de behandeling hebben wij al aangegeven dat een schakelpunt, en de behandeling was dus de IOP, niet altijd een gebouwbehoefte zijn. Een markant punt kun je ook op een andere manier doen. We lezen wel dat als voorkeursvariant is gekozen voor een gebouw met een kunstwerk. Ja, altijd maar weer een gebouw. Ook een van de varianten is dat er niets gedaan is. Ja, dan is het heel kaal, dan ziet het er heel kaal uit. Wij zouden graag de creativiteit gezien hebben dat er bijvoorbeeld ook gewerkt zou kunnen worden met een natuurlijke landscaping. En ik geef maar even mee, een klein spottershilletje daar met een hele mooie boom erbovenop. Het geeft in dat het niet, wat ons betreft, altijd een gebouw hoeft te zijn. Voorzitter, dan een woord over de fasering. Realistisch, niet alles kan op korte termijn. Maar er is wel sprake van meerdere opdrachtgevers, meerdere parkinrichters, in verschillende fasen en over een lang tijdvak. Als dat maar goed gaat. Dan kom ik op het beheer en onderhoud. En meneer Bos, de inspreker, had het daar ook over. Wat wij missen, en ik sluit mij aan bij GroenLinks, is die toezegging dat wij een raming van de beheerskosten zouden aantreffen bij dit voorlopig ontwerp. Een project waarbij bij de inrichting zoveel partijen zijn betrokken en over een lange periode zal plaatsvinden, is inzicht in beheer en onderhoud van belang. Wie is verantwoordelijk voor het beheer? Ieder voor zijn eigen ontwikkeldeel?
U hebt de 60% reeds ruimschoots overschreden.
Zo, ik ga het snel door, voorzitter, en dan ga ik afronden. Ik ga verder met de opmerking, wie is verantwoordelijk voor het beheer? Ieder voor zich, voor zijn deel, of een instantie over alles heen? En hoe gaat het onderhoud zich afspelen? En een suggestie van een stuk onderhoud door op een natuurlijke wijze te laten plaatsvinden, spreekt mijn fractie HAP aan. Wie gaat betalen voor het beheer en onderhoud? Wie betaalt hoeveel? Voorzitter, vragen die wij verwacht hadden al qua raming nu in dit stuk aan te treffen, maar zeker voor het definitief ontwerp beantwoord zou moeten worden wat mijn fractie betreft. Dan de financiering, voorzitter. Het college stelt voor haar bijdrage, 1,4 miljoen, te financieren uit het RIH-fonds, Ruimtelijk Investeringsfonds Haarlemmermeer. En dat is bedoeld voor toekomstig infrastructuur- en recreatiegroen. Maar de vraag dient zich aan, wat is de bijdrage van het college uit het programma Cultuur? We spreken immers van een cultuurhistorisch erfgoed. En ik had verwacht dat zij misschien uit het programma ook een renovatiedeel zouden betalen voor de stellingonderdelen. Want dan hebben we het over bunkers, kaarsenmatten en batterijen, gebouwonderdelen. En mijn laatste zin is, als er geen bijdrage komt vanuit het programma Cultuur, zou er dan niet moeten komen. Pagina 23 wordt immers vermeld dat de bunkers en de kaarsenmatten worden betrokken bij de boerderij Broedplaatsen voor Kunstenaars. Ik hoor graag de reactie van de andere fracties over de bijdrage van Cultuur aan dit totale project. Dank u wel, voorzitter.
Meneer De Baat, VVD, wil interrumperen.
Nou, ik hoor u heel veel opnoemen en oproepen. En nou begint u als laatste over de cultuurbegroting. Hoe stelt u zich dat voor? Welk bedrag zou u dan van de cultuurnota willen afhalen van de cultuurbudgetten? Hoe ziet u zich dat voor u dan?
Nee, maar niks.
Nou, de watvraag is dat het is een bijdrage vanuit cultuur. Hoe groot dat is, daar gaan we op dit moment niet over. Maar ik had in ieder geval dat verwacht. En als dat niet vanuit de cultuurprogramma komt, prima. Maar ik hoorde graag uw reactie erover. Dat alle renovaties, ook met betrekking tot de objecten, dus uit de RIH-fonds komen. U stelt de vraag aan mij. Ik stel ook de vraag, wat is uw mening daarover? En ik hoor het graag in uw eerste termijn.
In de eerste termijn, dus begrijp ik.
Bepaal ik zelf wanneer ik antwoord geef.
Uiteraard, als u het nu wil doen, mag het
wel. Ja, ik constateer dat het een proefballon is en dat er geen dekking is gevonden. Dus het is helemaal ergens goed voor.
Nou, voorzitter, mag
meneer
ik daarop reageren?
Heimerings, ja. Ga de gang.
Nou, dat vind ik een slap antwoord. Zo van, dat is helemaal niet aan de orde. Wij zien in dit stuk dat de totale investering, de bijdrage van Haarlemmermeer moet komen uit de RIH. En mijn vraag aan u allen is gewoon, zou ook niet een deeltje uit de cultuur moeten komen? Een hele simpele, logische vraag. En ik krijg uw antwoord misschien wanneer u dat wenst te geven.
Geeft u hem nu of straks, meneer De Baat?
Nou ja, ik vraag aan hem, hoeveel wilt u dan van cultuur afhalen en waar haalt u die dekking als u dat wil
Ik heb niet gezegd dat ik dat wil. Ik heb alleen, u luistert niet goed. Ik heb gezegd dat de vraag is van dat het mij verbaast dat het niet uit cultuur ook een bijdrage komt. En ik vraag, in mijn laatste vraag, wat vindt u ervan dat het niet uit cultuur ook een deel komt? Gewoon een logische vraag.
Geen goed voorstel.
Ja, dan gaan we
ik doe geen voorstel.
Mevrouw van der Ham, van der Helm.
Zegt u, wat zegt u, voorzitter?
Nee, ik zat aan varkenshammetjes te denken, maar dat is een hele andere associatie. Mevrouw van der Helm.
Dank u, voorzitter. Als ik de inleiding van het concept voorlopig ontwerp Geniepark lees, dat de stelling van Amsterdam geen stelling meer is tegen vijand, maar tegen het lawaai, de zogenaamde stiltestelling, dan wordt het ook stil in mij, voorzitter. Dan leg ik de associatie met het lied van de band van Dikhout, Het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor, het is zo stil in mij en de wereld draait maar door. Zo zie ik straks, voorzitter, menig werknemer rond bijvoorbeeld bedrijventerrein Beukenhorst tijdens het middaguur genieten van het park. Ik geloof dat mijn collega aan de overkant dat wil zeggen. Oh, oké. Okay. U begrijpt het al dat dit beeld de goedkeuring van de fractie van het CDA kan hebben. Haarlemmermeer is in 40 jaar getransformeerd van een vooral agrarische gemeente naar een gemeente die bol staat van de bedrijvigheid en waar grootschalige woningbouwprojecten zijn gerealiseerd. Toch willen wij als CDA, waar mogelijk, open plekken en vergezichten in de polder behouden. Dit voorlopig ontwerp is een goed plan, waar huidige en toekomstige bedrijventerreinen, kantorenlocaties als Beukenhorst en glastuinbouwontwikkelingen als Primavera verbonden worden. Overheid en burgers zijn en blijven verantwoordelijk voor het bewaren, beheren en verantwoord omgaan met de Geniedijk en het toekomstig park, ook voor de generaties na ons. We zijn er ook content dat bij het ontwerp van het park is uitgegaan van de belangen van opdrachtgevers en dat naast de aanbevelingen van deze partijen ook andere eigenaren, pachters, gebruikers, bewoners en bedrijven in de buurt van het park en andere belangengroepen zijn gehoord en gehonoreerd. De vier deelgebieden met eigen karakter, gebaseerd op een vijftal ontwerpprincipes, benadrukken het landschappelijk eigen van de Haarlemmermeer. Met de afwijking van het bomenprofiel ten opzichte van het plan van Eisen kunnen wij als CDA goed leven. Met betrekking tot het bomenvervangingsplan rijst de vraag of de gevoeligheid voor iepenziekten niet vele maal groter is dan de takbreuk bij de huidige populieren. Of kiest de portefeuillehouder in deze voor een verduurzaming van het profiel? Graag een toelichting. De tweede wijziging met betrekking tot het plan van Eisen betreft een gebouwd element in de 150 meter onbebouwde zone op de kop van het park bij het station. Ook het CDA kiest dan voor het vierde scenario, namelijk de grondscreper met verbijzondering, waarbij we wel moesten wennen aan de uitkijkboom, singing detective. Ik hoor, ook hier heb ik weer last van associaties, met name van de hoofdpersoon in een gelijknamige serie, die last had van huidschilfers, schilfers, roest, alles wat los kan en oplost in de omgeving. Een wat natuurlijke markering had ook onze voorkeur gehad, zoals onze collega van de HAP dat zelf ook heeft aangegeven. De ontwikkelstrategie die drie fasen kent, maakte inzichtelijk wat de investering alsmede beheerskosten zijn en wie het park realiseert en beheert en hoe. Een tijdslijn. Dat vinden wij een goede zaak. We vinden de strategie een uitstekend plan als inderdaad de aannames op bladzijde 8 van het raadsvoorstel daadwerkelijk de condities worden voor het definitieve ontwerp. Op bladzijde 1 van het raadsvoorstel bij wat mag het kosten zijn de kosten voor eventuele verwerving, sanering en sloop van vastgoed dat niet in eigendom is of ter beschikking staat, niet meegenomen in de begroting van die ongeveer 9 miljoen. 85% van de gronden is in het bezit of ter beschikking van de opdrachtgevers. De aanname is dat om niet door opdrachtgevers gronden worden ingebracht. Op bladzijde 14 van de ontwikkelstrategie onder paragraaf 4.3.3, het noordoostelijk deel, staat aan het eind van de alinea dat we zijn van het principe uitgegaan dat de provincie binnen het park gelegen gronden om niet in zal brengen of ter beschikking zal stellen. Daarover is echter nog geen overeenstemming. Kan de portefeuillehouder aangeven wat we met deze tegenstrijdige aannames aan moeten? Hebben we een indicatie wat de verwerving van de 15% ongeveer gaat kosten en wat het aandeel van de gemeente hierin kan zijn? En als laatste, voorzitter, bij de financiële en fiscale aspecten zien wij het voordeel van een samenwerkingsverband. Het is uitgelegd, het betreft de overdrachtsbelasting en de BTW. Door onze collega's is al wat over het beheer gezegd, daar sluiten we ons ook bij aan. Dank u wel.
Dank u. Meneer Vonk, Partij van de Arbeid.
Ja, er zijn al prachtige lofzangen op dit geweldige ontwerp gemaakt, voorzitter. En daar, daar doen wij graag in mee. De Genie Dijk en de directe omgeving ervan, dat is een kwetsbaar stukje erfgoed in de gemeente. Vroeger zouden we zeggen in de polder, maar inmiddels kan je nauwelijks meer zien dat daar polder is. En is het de gemeente Haarlemmermeer die fors opgerukt is. Van beide kanten zie je oprukkende bebouwing. En het is niet altijd de bebouwing van de meest aangename soort die daar op af dreigt te komen. Van aan de ene kant een logistiek park, wat natuurlijk grote, stevige gebouwen vraagt. En die in schaal en maat en sfeer helemaal niet passen bij zo'n geniedijk. Dus daarom is het goed dat er nu een mooi plan is gemaakt wat die buffer waarborgt die daar tussenin komt. Het is geen verrassing, het is een stap in een volgende stap in een langdurig proces waar we al jaren over praten. Ik vind, en de Partij van de Arbeid vindt dat het een goed uitgewerkt plan is. De lineariteit is al genoemd. Het langwerpige karakter van het plan wat uitstekend naar voren komt. Ook de koppeling van oud, zoals de Genie Dijk dan is met de nieuwe omgeving, die wordt daar goed in beschreven en goed in ontworpen. Het lamsbouwtje waar meneer Bos al even aan refereerde, staat zelfs al genoemd onder de pagina Slow Food. Dus dat, meneer Bos, dank voor uw inspreken, maar dat is daarmee ook geregeld. Tenminste, als je het plan letterlijk zo gaat uitvoeren. Bij het station botste van oudsher die geniedijk op het spoor. Je zou kunnen zeggen een spoorwegongelukje in de polder. En dat gaat nu opgelost worden. Het rare dode end wat die geniedijk daar beleeft, dat wordt nu met een mooi nieuw monument gemarkeerd. En ook eigenlijk krijgt daarmee een zinvolle richting in het park. Wat ons betreft zou dit onderdeel echt het snelste moeten worden uitgevoerd. En ook het kunstwerk van onze huiskunstenaar, zou je bijna kunnen zeggen, Tom Klaassen, die ook inmiddels 3 mannetjes in de polder heeft voor elkaar gekregen. Zou hier zijn boom helemaal niet misstaan. Zou uitstekend zijn. Over de uitvoeringsstrategie zouden we nog graag willen opmerken dat we hier gaan besluiten over het VO. En dat in het raadsvoorstel ook staat dat we het DO slechts ter inzage krijgen. Dat betekent dat we daar dus niet meer over gaan praten. En dat we nu met dit VO dan ook volledig blij moeten zijn. Want een kans om nog eens een keertje daar een aanhakertje aan te doen, dat krijgen we niet meer. Het heeft ook een andere kant. Het is namelijk dat de participerende partijen niet meer met een ander plan of afwijkingen van dit plan zullen mogen komen, maar ook gedwongen worden om dit prachtig plan ook werkelijk uit te gaan voeren. En wat ons betreft op snelle termijn en ook zonder haperen. Betekent ook dat het hele VO op weg naar een DO, definitief ontwerp, eigenlijk nauwelijks meer mag gaan veranderen. Want dat kan natuurlijk niet zonder dat de Raad daarover zou gaan besluiten. Nog even de vraag van meneer Heimeriks over de cultuur, dat we een kunstwerk zouden financieren vanuit een cultuurbudget. Meestal, meneer Heimeriks, is het andersom. Wordt cultuur juist uit een ruimtelijk ontwikkelingsbudget gefinancierd. Denkt u maar aan vroeger de 1%-regeling. En in feite hebben wij in onze tactiek in de gemeente nog steeds een vervolg daarop. Dus wij vinden het een uitstekend idee dat zo'n werk uit deze ruimtelijke ontwikkeling gefinancierd wordt. Dit is even wat ik daarover wil zeggen in de eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Nooyer, D66.
Dank u wel, voorzitter. Wat kunnen mensen toch ingewikkeld doen? Ik ben vorige week donderdag heb ik me laten verrassen door een presentatie van dit plan. Toen vond ik het op eerste gezicht een mooi plan. Maar ik dacht van, nou weet je, ik ga het boek nog wel eens een keer goed bekijken. Misschien zijn er toch nog wel dingen die tegenvallen. Ik heb dat boekje goed bekeken en ik bleef het potverdomme gewoon een mooi plan vinden. Nou is er natuurlijk wel wat over te zeggen en een hele hoop van mijn collega's hebben het al gedaan. Dat wil ik nu niet allemaal gaan herhalen. Ik wil even zeggen waarom ik het een leuk plan vind, een goede probleemanalyse die ook goed uitgelegd en geïllustreerd wordt. Ontwerpoplossingen zijn leuk en overtuigend gedocumenteerd. Wat ik een heel goed voorbeeld vind is de groundscraper als beëindiging van de dijk naar de spoorbaan toe. Met die rare uitkijkboom erbij. Ik vind dat gewoon een leuke oplossing. Het financiële verhaal vind ik eigenlijk wat vaag. Maar ik begrijp uit het hoofdstukje ontwikkelstrategie dat die bij de vervolgstap, en dat zal dan de DO zijn, een belangrijk uit te werken aandachtspunt vormt. Ik begrijp nu, ik heb kennelijk niet goed gelezen van de heer Vonk, dat DO niet meer bij ons voorkomt te liggen. Dat verbaast me, omdat ik in dat DO eigenlijk een aantal belangrijke componenten zie verschijnen, namelijk een goede financiële onderbouwing en eigenlijk ook een goede visie op beheer en onderhoud, waar ook de heer Bos voor pleitte. Ik vind dat die ook een plaats moet vinden bij het DO. En daarbij ben ik dus wel van mening dat het DO ook aan ons moet worden voorgelegd. Maar ik zal u niet verder vervelen met mijn enthousiasme voor het plan. Ik kan van harte instemmen met dit voorlopig ontwerp en de bijbehorende ontwikkelingsstrategie en ook de overige beslispunten, daar ga ik mee akkoord. Dank u wel.
Meneer Vonk, een vraag aan meneer De Rooyer.
Meneer De Rooyer, als u vindt dat het DO ook aan de raad moet worden voorgelegd, gaat u dan een amendement indienen op het raadsvoorstel?
Van der Helm.
Ja, voorzitter. Ik vind prima dat er ook nog een raadsis komt voor DO, maar ik wil toch even op bladzijde 2 van het raadsvoorstel meneer De Nooijer aanreiken dat er ook elkaar komen te spreken over de bestemmingsplannen, over de deelgebieden. Dus wat mij betreft is die overbodig.
Meneer De Nooijer.
Dank u wel. Het zal u duidelijk zijn dat ik argumenten heb om dat niet overbodig te vinden. Ik vind dat zo'n DO, dat daar een aantal belangrijke aspecten nog bij aan de orde komen, die ik nu nog onvoldoende uit de verf vind komen. Dus het hangt ook een beetje af van de beantwoording van de portefeuillehouder, maar wellicht een amendement om dat bij te stellen. Dank u wel.
Dank u. Dan is nu het woord aan de heer Den Butter van de ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Met de D66 vinden wij het ook vooral een mooi plan. En ook ik heb het doorgebladerd. Het was wellicht niet zo grondig als enkele van mijn collega's. En ik heb dan ook geen technische vragen op details. Ik ga ervan uit, als ik zie wie de opstellers van dit plan zijn geweest, dat ik dat zeker niet kan verbeteren. Zeker ook omdat ik daar helemaal niet voor ben opgeleid. Ik geloof ook dat de ingeslagen weg een goede is en dat het voorlopig ontwerp wat dat betreft een prima voorstel is zoals het aan de Raad was voorgelegd. Eigenlijk waar wij het meeste zorg over hebben, maar dat is ook al een aantal keer aangegeven, is de berenonderhoudsparagraaf die naar onze mening ook vrijwel geheel ontbreekt. En daar zou ik toch zeker wel een visie op willen hebben. Zeker ook omdat, zoals al door de heer Vonk is betoogd, dat dit het gewoon is voor ons, een VO. En goed, ik ben benieuwd, heel erg benieuwd naar de beantwoording van de wethouder hierover, om te kijken van, gaat dat onderhoud nou straks wel goed komen? Ook als het straks in een DO staat beschreven. Want als het dan in een DO wordt toegevoegd, mag we er alsnog niet over praten. Dus dan staat er niks. Goed. Laatste vraag was van meneer Heimeriks over of het nou uit cultuur moet komen. Wij vinden dat op zich wel een logische redenering van, nou ja, goed, het is een stuk cultuurgoed, dus waarom wordt dat niet mede gefinancierd uit cultuur? Ja, dat snappen wij. We horen graag de portefeuillehouder erover, maar aan de andere kant kunnen we ons ook prima vinden met de financieringsvoorstel zoals dat ligt. Dank u wel.
Dank u, meneer De Butter. Meneer De Baat, VVD.
Dan gelet op de eerdere afspraken kunnen wij akkoord gaan met dit plan.
Dat is kort en duidelijk. Mevrouw De Breed. Oh, nee, u komt er kennelijk toch niet mee weg. Meneer Vonk, Partij van de Arbeid.
Meneer De Baat, kunt u misschien aan onze fractie uitleggen waarom u dit zo'n fantastisch mooi plan vindt?
Volgens zei hij dat?
Dat heb ik niet gezegd.
Meneer De Baat.
Nee, maar ik bedacht bij mezelf toen ik het hier aanhoorde, want meestal ben ik als eerste, meestal of een van de eerdere die woord voert. En als je dan zeg maar iedereen langs ziet komen, dan vraag je jezelf wel eens af wat je daar nog kan toevoegen als er al zoveel gezegd is. En als het een heel mooi plan is, wat er goed uitziet en wat al vaker ter bespreking is voorgelegd, dan vraag ik ook wel eens af hoe het mogelijk is dat er nog zoveel over gezegd en gevraagd kan worden. En wat er dan allemaal weer opgeroepen wordt. In dat opzicht waren de woorden van de heer De Nooijer mij wel uit het hart gegrepen van wat kunnen mensen ingewikkeld doen. Dat overkwam mij ook net even toen ik hier dat allemaal aanhoorde. Het is een gouden randje. En ik hoop dat het met de verkoop van A4 Zone West bijdraagt aan dit plan. En ik wou alleen wel nog één opmerking maken dat de inspreker de familie Verbeek, dat ik de wethouder toch vraag om daar aandacht voor te hebben.
Dank u wel. Meneer Heinrichs.
Ja, ik had ook nog een interruptje naar meneer De Baan toe, want hij zegt dat hij tevreden is met datgene wat toegezegd is, dat hij dat allemaal heeft aangetroffen. U heeft de beheerskosten, althans een raming daarvan, wel aangetroffen? Wij niet.
De Baat.
Ja.
Oh, dat is dan gek. Kunt u mij de pagina aangeven waar beheer- en onderhoudskosten zijn vermeld?
Dan moet u het stuk goed lezen.
Nee, dat was mijn vraag niet. Mijn vraag is, u zegt dat het erin staat. Ik wil graag de pagina weten, dat is heel normaal. Dat ik de vraag
we gaan heb. Toch niet, meneer Heijmeriks, elkaar overhoren. Over
nee, wat ik gewoon details. Wil zeggen is dat de beheerskosten die we niet aantreffen, voor de VVD geen bezwaar zijn, kennelijk.
Nee, dat zei ik niet.
Meneer de Baat.
Nee, maar ik vind het een goed idee om de wethouder, want die vraag is al gesteld, is een reactie te geven op inspreker over visie op beheer en onderhoud. Want daar zijn we het allemaal wel over eens dat dat een goede zaak is om daar naar te kijken. Dus,
Dank u wel. Dan kunnen we nu echt door met de volgende spreker, mevrouw De Bree, trots op Nederland.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal het ook niet zo vreselijk langer maken dan mijn voorganger. Wij hebben op 8 december op uitnodiging een bezoek gebracht aan de ontwikkeling, het Geniepark. We hebben op de 14e etage van de Zuidtoren hebben we heel mooi kunnen zien hoe het park zich tot op heden heeft ontwikkeld. En ik vind het een prima zaak dat ondanks de economische terugval er toch bedrijven zijn die zich inmiddels hebben gevestigd en zich ook nog gaan vestigen. Iets anders is dat we dus bij windkracht, nou was het 8 of 9, hebben we dus ervaren hoe het is om over de dijk te lopen. Ik heb geleerd dat honden en schapen niet samen gaan. En ik heb ook geleerd dat er takbreuk plaatsvindt bij populieren en dat die vervangen moeten worden. Afgezien nog van de wandeling buiten hebben we kennis genomen van de plankaart en van het voorlopige ontwerp. En wij kunnen ons vinden in de hoofdfacering zoals is voorgesteld. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Bree. Mevrouw Butter, Fortzalen, meneer.
Dank u wel, voorzitter. Wat zei je? Nee, Butter. Ook wij willen het niet zo heel erg lang maken over het Geniepark. Het is, zoals meneer De Ruiter zei, een langdurig ingewikkeld plan. En om daar zo in te duiken op korte termijn was lastig. Maar inderdaad werd ik ook teruggefloten van maak het jezelf niet zo moeilijk, niet zo ingewikkeld. En ga terug naar de hoofdlijnen. En dan zien we inderdaad dat we daar weinig tot niets op aan te merken hebben. Beheerkosten ben ik wel tegengekomen, bladzijde 125. Dus ik weet niet wat ik mis dan en wat jullie precieze vraag is. Maar ik wacht het antwoord van het college af. Dankjewel.
Dank u, mevrouw Butter. Meneer Beuzenberg, Sociaal Rechts.
Nou, dank u, voorzitter. Ik ben blij dat ik de kans krijg om te vertellen waarom ik dit een hele goede nota vind. Een mooi project en wat SRH betreft zouden ze morgen al mogen beginnen en niet wachten tot 2012. En ik zal u ook uitleggen waarom. Ik heb twee hele nare neefjes in de familie. Die kan ik nu eindelijk meenemen en dan zeg ik, jongens, kom, we gaan lekker boompie klauteren in dat stalen karkas wat er staat. En ik vind het echt leuk, hoor. Ik vind het echt mooi. Het ziet er gewoon vreselijk goed uit. Mevrouw van der Helm had het erover dat het een mooi stiltegebied is. Daar, he, toch, een heel mooi stiltegebied. Maar ik ga wel eens op de fiets en dan fiets ik een blokje ringvaart. En als ik dan moe word, dan snij ik hem ook wel eens af en dan ga ik over de Bennebroekendijk. En als ik, of over de Bennebroekenweg. En als ik dan bij de A4 kom, is het niet zo stil, hoor. En ik heb de gewoonte om in mezelf te praten als ik op de fiets zit. Maar als ik in dat gebied kom, dan kan ik mezelf niet meer verstaan.
Nou snap ik een heleboel, meneer Beuzenberg. Ga nu door. Nee. Ja,
maar nogmaals, ik vind het een heel goed doorplan. Maar ik heb toch twee vraagjes of drie vraagjes eigenlijk aan de wethouder. En dat gaat in. De eerste vraag. Zijn er eventueel problemen te verwachten met de nog te verwerven gronden? Dat het in handen is van projectontwikkelaars of die daar andere bedoelingen mee zouden kunnen hebben. En kunt u aangeven hoe het college met de door de inspreker over de genoemde vervuilde gronden omgaat? En zijn bij deze saneringskosten, eventueel, want ja, als het vervuild is, dan zou je moeten zeggen van dat zou gesaneerd moeten worden. Zijn deze kosten dan eventueel bij de Defensie te verhalen? Dat was het. En complimenten voor het project.
Dank u, meneer Beuzenberg. Dan zijn wij als raad door ons eerste termijn heen. Is het woord aan het college in eerste instantie de heer Van Dijk.
Allereerst, meneer de voorzitter, neem ik toch de complimenten in ontvangst voor het stuk. En ik denk ook naar de ambtenaren en de mensen die hebben meegewerkt, maar ook aan de insprekers, de bewoners, iedereen die geparticipeerd heeft in de afgelopen tijd. Want terecht is geconstateerd dat dit een lang proces is. En in die zin ben ik het met meneer Beuzenberg heen. Moeten we zo snel mogelijk gaan beginnen. Want het bijzondere van dit plan is namelijk dat fase 1 uitvoerbaar is en heel naadloos past bij de aansluiting van de fietsbrug. En op het moment we dat niet doen, wij natuurlijk straks een prachtige fietsbrug hebben, maar die leidt dan nergens toe. Twee, denk ik toch ook, en het is al door één of twee partijen gezegd, maar dat wij dus bestaande coupures weer gaan dichten. Dat moet deze raad enorm aanspreken, omdat in het verleden altijd maar ging over nieuwe coupures en nu gaan we ze dichtmaken. Ik ga daar verder nog straks op in. Bij GroenLinks heeft eigenlijk veel complimenten heb ik gehoord. Een aantal opmerkingen die niet echt vragen waren, maar wel met name over het beheer. Ja, daar heeft ook de HAP wat over gezegd. Nou, daar verbaast ik me toch over. U leest over het algemeen een stuk erg goed. In de uitvoeringsstrategie, pagina 17, 18, 19, staat precies de raming weergegeven per vierkante meter. Dus geschatte kosten die wij verwachten dat dit plan zou moeten opbrengen. Gesplitst naar water, gesplitst naar grijs en gesplitst naar groen. En dat is in ieder geval, wat ons betreft, in antwoording op uw vraag, voldoende voor dit moment. Natuurlijk is het zo dat in ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen beheer en onderhoud. Maar dat het natuurlijk het streven is, zeker ook, we hebben geluisterd naar de inspreker. Op dit moment is er al sprake van erfpacht op delen van de Geniedijk waar met schapen wordt rondgelopen. Dat daar op een goede manier mee zal worden omgegaan. En dat gaat ongetwijfeld veranderen als er een verbinding komt met een fietsbrug. De contracten die daarover worden gemaakt zijn vaak erfpachtcontracten, worden door de afdeling vastgoed gemaakt en dat doen ze in de afgelopen jaren naar mij heel erg goed en dat zal ook naar de toekomst toe ongetwijfeld bij dit project goed gaan lopen. Wat ik wel een beetje bij de HAP niet helemaal begreep is alle opmerkingen die gemaakt zijn, met name ook over het risico, want juist in deze nota hebben we nou eens gefaseerd aangegeven van we gaan niet wachten totdat we alles rond hebben en we fase 3 kunnen gaan doen. Want terecht dat een aantal partijen er opmerkingen over hebben gemaakt. Daar zitten wat onzekerheden als het gaat om de financiën naar de toekomst toe. Maar fase 1 je zou kunnen zeggen, toch de start. Het gaat over de dijk zelf. Die grond is in bezit. Daar kunnen we beginnen. En eigenlijk, heel belangrijk, en dan kom ik straks nog even op waarom dit VO nu wel als raadsvoorstel, als kader door de Raad van de Gemeente Haarlemmeer laat vaststellen. Heel simpel, dat als vanaf vanavond de provincie nog de indruk zou mogen hebben dat u nog niet helemaal zeker weet of u dit echt wel wil, dan hoef ik ook mijn subsidieaanvraag bij de provincie niet te gaan indienen. En daar zit wel een heel groot risico in. Aan de andere kant, u heeft in het verleden al heel veel over dit plan gesproken. Dat is door een aantal ook al terecht opgemerkt. Denken wij dat we nu de voortvarendheid willen oppakken om ook daadwerkelijk met fase 1 in 2012 te gaan beginnen. Wij zijn dus echt voornemens om die dijk te gaan aanpakken in 2012. En dat is de reden waarom we dit zo hebben voorgesteld. En terecht is door de PvdA ook gezegd, dat betekent dus feitelijk dat met dit voorontwerp, college, u dit voorontwerp als de kader ziet voor het definitief ontwerp. En op het moment dat u daar substantieel van afwijkt, een andere invulling gaat geven, u terug zal komen bij de raad. Ja, kan ik toezeggen dat ik dan terugkom bij de raad. Maar het lijkt me heel fijn als wij na vanavond de indruk zouden kunnen hebben dat na de stemmingen, het is volgende week of over twee weken, ik weet niet precies wanneer het wordt vastgesteld, wij met de provincie aan de bel kunnen gaan. Want daar zitten we natuurlijk wel op het vinkentouw. En ik kan u zeggen dat op dit moment in Nederland het met pecunia zo is gesteld. We hebben nu nog wel de indruk dat dit een goede match kan zijn met de provincie. Maar of dat over een jaar of twee jaar nog zo is, dat is natuurlijk maar de vraag. Dat is de reden waarom het hier zo voor ligt. Ja, er is gekozen voor een gebouw. En dat is niet zonder reden. Er hadden natuurlijk nog heel veel andere alternatieven. Dat is altijd waar. Maar er is ook gezegd, we leggen hier een park aan met een hoog gehalte. Het ligt tussen, je zou kunnen zeggen, aan de ene kant het bedrijvenpark, kantorenpark. Dat betekent dat we toch ook de verblijfswaarde binnen dat gebied willen verhogen. Je moet er iets kunnen doen, misschien iets kunnen eten, even kunnen verblijven. Dat is de reden waarom er op deze wijze voor dat gebouw is gekozen. Aan de andere kant loop je natuurlijk naar de als meerkant toe, zou je kunnen zeggen. En daar is heel bewust voor gekozen om het daar veel landelijker en open te houden. Dat is de reden waarom uiteindelijk in dit park eruit is gekomen. En dat is natuurlijk ook één geheel en dat maakt precies waarom het zo'n mooi ontwerp is geworden zoals door vele partijen is aangegeven. Nou, beheer heb ik het eigenlijk al gehad. Ja, de cultuurbijdrage. Ik zou natuurlijk heel graag zien dat deze raad mijn cultuurbudget gaat ophogen. Want inderdaad is het zo dat over het algemeen nieuwbouw zorgt dat wij cultuur in de openbare ruimte kunnen realiseren door de verplichte bijdrage. We hebben een heel klein budgetje dat gaat over het stimuleren van onderzoek doen naar het restaureren van monumenten. Maar het ontbreekt helaas, kan ik u zeggen, in mijn portefeuille. Maar ik kijk straks heel aardig en lief mijn collega aan heel veel grote sommen geld om dergelijke projecten te gaan financieren. Maar wij hebben ook in het verleden nog altijd de stelling gehad dat op het moment dat je grijs en bedrijventerreinen aanlegt, toch ook een verplichting hebt om een bijdrage te leveren aan groen. Wij vinden, en dat is ook de afspraak die wij onder andere hebben gemaakt met partijen die straks op basis van anterieure overeenkomsten gelden moeten afdragen aan de gemeente, dat we dat niet alleen in grijs en asfalt, maar ook juist in groen gaan terugbrengen. Dus wij zijn als college staan we wel volledig achter dit plan uiteraard. Het CDA heeft nog wat vragen gesteld, met name ook om de overdracht van gronden om niet door de provincie. Als u kijkt naar de gronden, dan liggen eigenlijk die gronden aan de noordkant in Schiphol Logistic Park. En het gaat slechts om een klein strookje van dat gebied wat nodig is voor het park. Nou, daar zijn we nog mee in onderhandeling. U kunt ook zien dat dat niet de eerste fase is. En daar zullen wij die onderhandelingen zullen wij ook verder gaan voeren, zeg maar, met de provincie. D66, ook dank voor de complimenten en u met name ook naar de financiën gekeken. Wij denken als college dat we hier voor fase 1 een sluitend geheel hebben. En dat voor fase 2 en met name fase 3 een aantal onzekerheden zijn die we op dit moment, je zou kunnen zeggen, daar zal de tijd moeten leren hoe die ontwikkeling verder gaat. Primavera is een voorbeeld, maar dat geldt ook voor de Vierzonne West. Voordeel is wel, als je kijkt naar de Vierzonne West, dan is natuurlijk het Geniepark ook het gouden randje van de Vierzonne West, het bedrijvenpark. Dus daar ligt, dat is een van de redenen geweest waarom we bij de ontwikkeling van de Vierzonne West ook het Geniepark tegelijkertijd hebben laten meeontwikkelen. Daar ligt natuurlijk een heel groot belang voor de Vierzonne West om niet pas eerst het hele bedrijventerrein te gaan ontwikkelen en dan een keer aan je gouden randje te gaan werken, maar om dat gelijk op te laten gaan. Ik vergeet bijna toch een ander punt, want daar moet geen onduidelijkheid over bestaan. De vorige keer lag hier een tekening waarbij we hebben moeten constateren dat de lijn niet helemaal zuiver was. Nou, de lijn is nu wel degelijk zuiver en het is niet zo dat er iemand maar met een potloodje heeft zitten tekenen. Want het huis staat absoluut buiten de 150 meter, maar de kavel, een deel van de kavel, niet. Dus misschien dat we straks nog een keer een rondje gaan doen met zo'n zo'n meetmachine, dan kunnen we het nameten. Maar dat is precies wat er gebeurt. En dat betekent als je het perceel bekijkt en je trekt een lijn van 150 meter, dan zit dus een deel van het perceel in die 150 meter. Maar de bebouwing SEC, het huis, zit daar niet in. Even kijken, dan heb ik nog meer vragen. Nou, verwachten wij problemen met verwerven van de grond? Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Het is natuurlijk wel zo dat met dit plan heel duidelijk is voor degene die daar grond bezitten wat u wil en wat de toekomst van die grond is. En dat betekent dus dat wij daar ook op die manier mee zullen omgaan. Voor de beantwoording van de gronden van de familie van de Knapen zal ik even woord geven aan mijn collega.
Meneer Nobel.
Ja, voorzitter. Volgens mij zijn er nog niet zo lang geleden ook al wat vragen en opmerkingen gemaakt vanuit de Raad over deze situatie. En ik heb toen ook al gezegd dat er in deze de gesprekken en mogelijke toezeggingen gedaan zijn vanuit de provincie. Dat wij daar, dat mijn collega's daar in het verleden wel getracht hebben om daar een rol in te spelen. Maar dat is tot op heden niet gelukt. En ik heb aangegeven ook in een eerder debat dat wij weer zullen proberen om de provincie aan tafel te krijgen. Maar wij zullen daar zelf geen actieve rol in spelen, omdat wij zelf daar in het verleden ook niet zo actief bij betrokken zijn geweest. En ja, dan wordt het toch een geschil tussen weliswaar een overheid, maar wij kunnen geen toezeggingen van hogere overheden ineens tot onze maken. Dus ja, het is een delicate kwestie, dat wel. En ik zal hem nogmaals bij onze collega's van de provinciale, gedeputeerde staten vragen hoe de status is van de ontwikkelingen. Meer kan ik niet. En dat mag u ook niet van ons vragen.
Meneer Beuzenberg.
Dank u, voorzitter. Maar ik had net ook een vraag gesteld over de eventuele vervuiling en de sanering van de gronden. En daar heb ik nog geen antwoord op gekregen vandaag.
Ja, dat geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. Vervuiling van gronden, voor zover het natuurlijk niet de volksgezondheid schaadt, ja, ligt daar niet een directe urgentie. Maar ik zal die nog even schriftelijk laten beantwoorden, hoe dat precies zit. Maar nogmaals, de kwestie die ligt echt tussen de provincie en de betrokkenen.
Ja, de college, dank u wel. Dan is er nog tijd voor een tweede termijn. En daar begin ik natuurlijk in eerste instantie met de partijen die nog spreektijd hebben. Voor GroenLinks is dat wel beperkt tot 1 minuut, meneer De Ruiter. Ga uw gang.
Dan stel ik ook een beperkt aantal vragen. De portefeuillehouder of portefeuillehouders is nog niet ingegaan op het punt van water wat ik genoemd heb. En de zorg die ik ook geuit heb. Ten aanzien van beheer, de weerkosten bij gebruikers neerleggen, ja, dat begrijp ik. Maar ik denk dat met name qua uniformiteit en kwaliteit van onderhoud en beheer, dat er problemen kunnen ontstaan, dat er freerider gedrag kan ontstaan. En misschien is toch te overwegen om naar een soort parkmanagement vorm toe te gaan, waarbij een gedeelde verantwoordelijkheid wordt genomen, zodat we erop aan kunnen, als het is aangelegd, dat het ook goed wordt onderhouden en ook in een goede beheersvorm komt. Ik wil er toch graag nog iets over horen.
Dank
u. Één korte vraag nog over subsidieprovincie. Er wordt gesproken over mits in 2012 gestart. Aan welke voorwaarden moet er dan worden voldaan?
Dank u, meneer De Ruiter. U bent nu ook door uw spreektijd heen. Mevrouw van der Helm, CDA.
Dank u, voorzitter. We danken de portefeuilles voor de beantwoording. We hebben verder geen vragen en hopen dat we voortvarend met dit plan aan de slag gaan.
Dank u wel, meneer Vonk, Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik dacht, verrast mij dat ik alweer aan de beurt was. Ik zal onze fractie voorstellen om zonder voorbehoud voor dit raadsvoorstel te stemmen.
Dank u, meneer De Nooijer, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil de portefeuillehouders, welke dan ook, toch nog vragen waarom het nou is dat het DO slechts ter informatie aan de raad wordt gestuurd. Ik meen dat in het DO toch belangrijke onderdelen zitten. Ik wil graag in de gelegenheid zijn om de kwaliteit van het plan en ook van de onderdelen van het plan als volksvertegenwoordiger te bewaken. Dus ik hoop eigenlijk en ik verwacht eigenlijk ook dat het DO gewoon aan ons wordt voorgelegd. Dank u wel.
Meneer Vonk.
En meneer De Nooijer, op welke punten zijn uw angst dat het DO gaat afwijken van het nu liggende voorlopig ontwerp? En als u die angstpunten heeft, dan kunt u toch vanuit gaan dat als u met het VO dat vaststelt dat die kant op moet gaan zoals u dat enthousiast beschrijft, dat er niet alsnog weer een wijziging van gaat komen?
Meneer De Nooijer.
Nou, misschien dat mijn angst gebaseerd is op mijn eigen ervaringen met de mogelijke verschillen tussen een voorlopig en een definitief ontwerp. Daar kan wel eens wat in zitten. En ja, ik ben gewoon nieuwsgierig en ik wil overal bij betrokken zijn. Dus ik wil ook dat DO kunnen beoordelen. Punt.
Heer Vonk.
Maar u geeft juist door het DO nog naar de raad te vragen, nu de vrijheid om in het VO nog wijzigingen te gaan aanbrengen door de participerende partijen, omdat het toch nog een keer naar de raad moet komen. Dus als u het ontwerp zo wilt zoals dat er nu staat, dan moet u voor het VO stemmen en gewoon niet meer een DO vragen.
Meneer Vonk, dat is toch onzin. Je kan dezelfde redenering omkeren en zeggen van nou, we kunnen in het VO nog makkelijk wat dingen wijzigen, want dat DO komt toch niet meer voor de raad te liggen. Dus dat is helemaal klaar.
Mevrouw Van der Helm.
Ja, voorzitter. Ik heb toch wel beluisterd. De portefeuillehouder heeft gezegd dat als er echt structurele wijzigingen komen in het DO, dat het aan de raad voorgelegd wordt. Dus is mijn vraag aan de heer De Nooijer, is dat niet voldoende?
Is dat niet voldoende, meneer De Nooijer?
Nou, dan heb ik niet zo goed geluisterd, maar als ik dat echt goed gehoord had, dan zou dat voldoende zijn geweest.
Nou, zijn we het weer allemaal eens. Meneer De Baat, VVD. Nee. Mevrouw De Bree, trots.
Dank u wel, voorzitter. Nee.
Meneer Den But, nee, sorry. Mevrouw Butter, Forza.
En dat is een snelle geslachtswijziging. wij hebben ook geen verdere opmerkingen of aanmerkingen. Heel veel succes. Dank je wel.
Dank u wel. Meneer Beuzenberg, tenslotte.
Dank u, voorzitter. En wat mij betreft gaat de bar open.
Dank u. Ja, maar ik geef toch nog meneer Heijmerikshap een minuut coulans.
1 minuut?
Over het laatste ga ik niet. Ja, voorzitter. Ik heb eventjes nagekeken in verband met de beheerskosten, beheer- en onderhoudskosten. Ik heb het papieren document dat in de fractiekamer lag gebruikt als uitgangspunt. En ik mocht constateren dat de laatste pagina's waar zich dat in bevindt, niet in dit stuk zitten. Mevrouw Butter, die heeft mij duidelijk aangewezen dat in de elektronische versie, waar ik ook nog wel eens naar kijk, dat die daar wel compleet was. Mijn excuses voor de opmerkingen, maar ik heb me helaas in ouderwetse manier op het papier toevertrouwd en dat was niet de juiste. Dat moet ik toch even gezegd hebben. Dan de financiering, ja, dat was een toetsen zo van, komt het ook een bijdrage uit cultuur. Het ging er natuurlijk niet om te zeggen dat de volledige bijdrage voor groen en renovatie van de kaarsenmatten allemaal uit cultuur zou moeten komen. Nee, we zijn natuurlijk voorstander dat dat ook uit het RIH komt. Maar misschien die twee kaarsenmatten, of de kaarsenmatten en de bunker, dat die uit het cultuur zou kunnen komen. De antwoorden zijn duidelijk en wij kunnen ons daarbij aansluiten. En wij vinden dat ook terecht. Ten opzichte van die tekening lijkt het mij dat datgene wat ik bedoel verstorend zou werken op dit moment, maar ik wil wel even met de wethouder overleggen wat ik aangetroffen heb en hoe we daarmee moeten omgaan. Dank u wel, voorzitter.
Dat kan onder de borrel.
Nou, liefst voor de borrel, want anders komt er van die lijnen werken niks in terecht.
U had nog een interruptie, meneer De Butter.
Nou, ik was eigenlijk nog niet op mijn spreektijd aan, volgens mij. En het is me niet eens gevraagd of ik het op wilde maken.
Oh,
als
goed,
ik nu
ja,
de tweede termijn nog even
ja, mag doen. Ik zie hier Den Butter en Butter. Ja, oké. Okay. Dus als u nog niet geweest bent, mag u nou.
Ik begrijp dat dit soort ingewikkeldheden uw onderscheidingsvermogen misschien te boven gaat. Maar goed, we zijn wel van verschillende partijen. Dus vandaar. Nou, we hebben de beantwoording goed beluisterd. En we hebben ook zelfs geconstateerd dat de D66 voor wat betreft het definitieve ontwerp en de HAP voor wat betreft de beheerskosten tevreden zijn. Dus wie zijn wij nog om daar nog problemen voor te maken? Wij zijn met de PvdA deze keer van harte, zal ik mijn fractie adviseren om in te stemmen met het raadsvoorstel. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan het college. Meneer Van Dijk.
Ja, meneer de voorzitter, ik moet zeggen dat het doet me deugd hoe deze discussie verloopt. Want ook in het college zijn we eigenlijk toch wel enigszins gepast trots dat we in deze tijd zoiets nog met elkaar kunnen doen. En die fase 1 is wat dat betreft moet echt een feestje worden als we daar volgend jaar mee gaan beginnen. Ten aanzien van het water bij GroenLinks, even al duidelijkheid, die zorg kan ik bij u wegnemen. Het Hoogheemraadschap heeft net als bij de A4 Zone West vanaf het begin van aan tafel gezeten. Ontwerpen dus mee. Kunt u nog herinneren dat de hele groen-blauw structuur eerst is ontworpen in dit gebied om vervolgens verder te gaan met met ook de uitvoering zoals die hier ligt. En dat betekent dus dat ook in het hele proces die aandacht er continu zal zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor het beheer en kwaliteit. Ik denk dat misschien mijn collega daar nog wat over wil zeggen. Maar ja, zoals het hier ook beschreven staat, iedereen is in feite verantwoordelijk voor zijn eigen deel. Wij gaan natuurlijk voor samenwerking. Dat is, kijk, als het gaat om de Geniedijk SEC, dan is dat natuurlijk makkelijk. Daar kunnen we nu ook al gaan beginnen. Maar daar kan misschien mijn collega zo nog wat over zeggen. Eén keer nog voor D66. Ja, het is zoals u het net misschien niet heeft gehoord, maar het is wel zo, zoals het net ook door het CDA is herhaald. En dat betekent dat als wij afwijken van het VO, wat wij ook hopelijk na stemming richting de provincie kunnen gebruiken als zijnde van dit is de start, dit is het einddoel wat terecht, dat de HAP ook gezegd, dit is het einddoel wat wij hebben. En fase 1 is heel concreet en op basis daarvan vragen wij u om te subsidiëren. Ik geef het woord nog even aan mijn collega.
Het woord geef ik, maar meneer Nobel gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wilde ook al die corrigerende opmerking maken eigenlijk. Maar laat ik ook even vaststellen dat het een plan is in een tijd waarin het allemaal niet erg makkelijk is. En dat we wat dat betreft als college en raad ook blij mogen zijn dat we een investeringsfonds hebben vastgesteld met elkaar. Waar juist dit soort van uitgaven ook nog uit gedaan kunnen worden. Het is altijd eenmalig geld. Hè, dus het is niet zo dat als je zou kunnen zeggen, je kan het aan andere dingen uitgeven. Maar ik ben blij dat uw raad ook heeft besloten om wat meer te gaan doen aan groen en dit soort van cultuuraspecten. Nog even een
opmerking. Even meneer Beuzenberg.
Ja, voorzitter. Wethouder van Dijk die vroeg straks of...
Ja, we zitten nu even met meneer Nobel. Ja, dus maar als u wat over meneer van Dijk wil vragen, wil ik even meneer Nobel laten praten.
Dat kan meneer Nobel ook wel, of in ieder geval de collega's. Want er werd gevraagd of er genoeg draagvlak was, omdat de wethouder naar de provincie moest met oog op de subsidieregeling. En ik denk dat het even makkelijk is, of duidelijk, dat het duidelijk vastgesteld kan worden dat er een meerderheid te behalen valt, dat hij zijn werk af kan maken.
Ja, meneer Nobel.
Ben ik aardig vandaag.
Nee, dat was ook, ja, maar dat was ook helder.
Valt op.
Maar even nog terug naar de... Ja, maar voordat nu kijkers het idee hebben dat ik dat riep, dit was de voorzitter. Nee, maar even alle gekheid op stokje, even over het onderhoud. Wij gaan dan natuurlijk, hè, als we nu die fase gaan uitwerken, ook kijken, met name voor de Sneepark, gaan we kijken hoe we de beheerssituatie daar gaan doen. En daar zullen we ook als goed rekenmeester naar kijken, maar wel met het oog op kwaliteit. En dat kan betekenen dat we wellicht met de heer Bos, die dat nu een deel van die dijk beheert, gaan doen, hè, maar dan voor een groter deel. Maar dat moet gewoon wel uitgewerkt worden, laat dat helder zijn. Maar uw idee om dat zoveel mogelijk toch door één partij te laten beheren, ja, dat is in principe ook wel ons idee. Dat lijkt ons wel helder.
Had u nog wat toe te voegen, meneer Van Dijk? Oké. Nou, dan dank ik het college ook voor de tweede termijn. Dan stel ik vast, collega's, dat wij, ik zou bijna zeggen, in een stemming van bijna euforie, dit voorstel doorgeleiden naar stemming volgende week. En dank u allemaal voor uw participatie en ik sluit deze sessie.